Goedenavond allemaal. Welkom op de gemeenteraad van januari 2024, de eerste van dit jaar. We beginnen zoals gebruikelijk met de vragenronde vanuit het publiek. En ik moet u vragen van tot aan de micro te komen. We streamen ook deze gemeenteraad en het is belangrijk, u mag dat ook aan mij zeggen, dat u goed in de micro spreekt, zodoende dat het allemaal goed kan mee opgenomen worden. Ik neem aan dat jullie een woordvoerder mee hebben of die mag de micro gebruiken alleszins. U mag uw vraag stellen, hè?
Ja, wat gaat dat kosten voor de aangewezen de mensen die daar wonen? Dat zou goed eens graag weten, die aansluitingen en zo. En dan is er ook nog niet. Dat wordt bij ons. Er komt hier een fieberkabel in, een glasvezelkabel. Dat gebied is daar onbekend. Onbekend gebied voor het toevoegen van een glasvezelkabel daar. Dus weet ik al dat er iets meer van. Of ik hoop dat dan toch weer gericht wordt, dat dan samen met die werkzaamheden die krijgt nog wel. Dat dat normaal niet wordt nog eens in de dat is mijn vraag.
Dank u wel.
Goedendag, ik zal even kort antwoorden. Dus wat uw eerste dossier betrof, hè, dus de paarden, het voederen van de paarden en het vogelschrikkanon, heb ik nu een heel duidelijk traject afgesproken met de politie, dat ook in die mate zal opgevolgd worden. Als de oplossing die nu voorgesteld is niet werkt, dan gaan we daar ook verdere stappen in zetten. Hè. Dus dat is het eerste punt. Het tweede punt, daar kunnen we eigenlijk hier geen antwoord op geven, hè. Dus met betrekking tot aansluitingen. Meestal gebeurt dat in een globaal pakket tijdens de openbare werken. Er wordt dan via een bestek een aannemer aangesteld, hè, dus die zetten dan op dat moment hun prijs. Die aannemer die wordt aangesteld en dan heeft u als bewoner de mogelijkheid om dat mee te laten uitvoeren door de aannemer die de wegeniswerken doet, aan de prijs die dan in het bestek wordt opgesomd. Ofwel heeft u ook de mogelijkheid, als u zegt van ja, ik heb daar, dat is te duur voor mij, of ik heb daar geen vertrouwen in, dan mag u ook uw eigen aannemer aanstellen. Dus dat kan u zelf ook doen en dan wordt dat eigenlijk ter plaatse met u besproken, met het afkoppelingsdeskundige. En dus op die manier wordt dat opgevolgd. Maar er komt nog een praktische bewonersvergadering over en daar wordt dat ook allemaal uitgelegd. En dan het derde element, ja, Fiberklaar, dat is een privéfirma. Dus wij weten dat zij inderdaad de werken die zij uitvoeren over heel Vlaanderen, dat die niet dekkend zijn over heel Vlaanderen. Zij gaan inderdaad naar de meest dichtbevolkte gemeenten of wijken, maar zij gaan niet alles afdekken. Dus, maar wij hebben daar ook als lokaal bestuur of de hogere overheid geen hand in om hen te verplichten om overal dat te doen. Er is wel een nieuw, er is natuurlijk de concurrentie of de conculega's die ook bezig zijn met die glasvezelkabels te trekken, die gaan wel heel Vlaanderen dekken. Dat is ons alleszins toch meegedeeld op de algemene vergadering van Fluvius, dat ze dat toch die intentie hebben om dat te doen. Maar Fiberklaar die kiest inderdaad op de eerste plaats voor de commerciële benadering.
Dank u wel. Dank u wel voor uw vragen en voor de antwoorden. Zijn er nog vragen vanuit het publiek? Secondje. Wacht even, mevrouw. Mogelijk is er een probleem.
Goedenavond, ik ben Melis Daniel en ik woon in de Weverstraat in Vremde. Ik heb een vraag omtrent de nachtrust in onze regio. Dus waarom heeft elke burger recht op een nachtrust van 8 uur, met uitzondering van de burgers die wonen in de omgeving van de vlieghaven van Deurne? Waarom zijn er nog steeds vliegtuigen voor 7 uur 's morgens? Dank u.
Oké. Ik begrijp dat er meerdere vragen zijn. Is het oké voor jullie dat we die allemaal bundelen en dat er dan een antwoord komt?
Ja, ik ben Gitta Bellens. Ik woon ook in de Weverstraat. Aansluitend bij wat een van onze buren zegt. Ik ben hier, denk ik, 28 jaar geleden komen wonen. Dan was dat hier vrij rustig. Dat was een kleine zakenluchthaven. 5 à 6 vliegtuigen op een dag. Geen in de weekend of bijna niet. Nu is dat eigenlijk... Allee, wij tellen soms 65 vluchten die overblijven. 65 op een dag. Dus dat is ook de vraag van... Allee, ons kadastraal inkomen zie ik elk jaar omhoog gaan. Dit jaar was er een paar honderd euro bij. Maar onze kwaliteit gaat altijd naar beneden. Het wordt echt niet meer, het is echt niet meer fijn om daar te wonen en te zien dat dat eigenlijk altijd met de voeten getreden wordt. Wij snappen niet, er zijn luchthavens waar die zeggen, oké, een luchthaven gaat toe om dat uur en dat is het. En wat zien wij hier? Dat zelf een vliegtuig dat te laat vertrekt, dus dat weet, dat vertrekt ergens in Spanje of in Frankrijk, weet ik veel, dat weet dat het te laat gaat toekomen, want hij is veel te laat vertrokken. Wat doet de luchthaven van Deurne? Die laten de luchthaven opengaan en dat maakt niet uit. Die komen s'nachts overgevlogen, die mogen daar landen. Dat zijn geen urgentievluchten, dat is niet iemand die moet gerepatrieerd worden en dringend naar een ziekenhuis gaan. Dat verstaat iedereen. Dat zijn gewoon pleziervluchten die gewoon te laat vertrekken. Dus wij zouden echt graag hebben dat er wat meer aandacht is voor de kwaliteit en dat er een beetje daar wat strenger opgetreden wordt van wat dat er kan en niet kan. Dank u.
Dank u wel.
Goedenavond, dames en heren van de gemeenteraad. Goedenavond ook, meneer Verbist. Wij hebben elkaar al wel eens gezien. Ik ben Carlo Heuns, ik ben ook een inwoner van ons dorpje Vremd. En ik heb ook een vraag, meer bepaald dan meneer Verbist. Namelijk, waarom worden niet alle overtredingen die de luchthaven heeft begaan, dat die eerst behandeld worden, vooraleer men denkt aan een nieuwe milieuvergunning? Want dat ligt natuurlijk op tafel. Wij denken bijvoorbeeld aan de illegale uitbreiding van de startbaan in landbouwgebieden, alstublieft. Dat moet u eens proberen als burger. Dat begrijpen wij niet. En wij hopen dat we daar een antwoord op krijgen. En ik dank u voor jullie aandacht. Het is wel spannend om hier iets te mogen zeggen in dit punt van democratie. Ik vind het wel leuk. Tof.
Oké, zijn er... Ja?
Mijn naam is Tilkin, ik woon achter de Weverstraat tussen Borsbeek en tussen Vremden eigenlijk. En ik zie ze vliegen af en toe. Hè.
Nu, u mag dicht in de micro spreken.
Wat zegt u?
Dicht bij de micro spreken, alsjeblieft.
Een beetje harder zetten, maar van. Oké, okay. Dus mijn naam is Tilkin. Ik woon tussen Borsbeek en Vremden in het stukje Boeghout dat nogal eens vergeten wordt. Nu, wat ik eigenlijk wou vertellen is van vorige vrijdag... Zo ongeveer om 9:30. Toen heeft de procureur op de zitting wegens de milieumisdrijven van de luchthaven geëist 1. 200.000 euro per jaar dat ze vanaf het eerste PV over milieumisdrijven zouden overtreden tot nu. Vanaf het vonnis, wanneer het vonnis echt een veroordeling is, dan vragen ze 5.000 euro per dag overtreding. Het is misschien belangrijk dat u dat als gemeenteraad weet, dat dat inderdaad de eis is van de procureur. In dat proces dat ingesteld is door de procureur, niet door een buitenstaander zoals Verlenging Nooit of wat dan ook. Het is het parket zelf die het ingesteld heeft, dat is 1. Tweede vraag die ik eigenlijk dan moet stellen aan de gemeenteraad is eigenlijk, wat is de basis en zou u dat doen bij een ander bedrijf dat nu Seves komt uitleggen op welke manier het zijn misdrijven wil opkuisen? Of beter gezegd, vergoelijken. Want dat is wat dat er gaat gebeuren. En u gaat allemaal in de luren gelegd worden door meneer Verbist, die criminoloog is en die weet natuurlijk hoe dat werkt. Dus met andere woorden, houd er rekening mee. Men gaat proberen, men heeft dat ook geprobeerd met Mortsel en Bordbeek door die perimeterweg zogezegd te vergoelijken, door te zeggen, ja, dat is een weg die je eigenlijk niet ziet, enzovoort. Maar allemaal bullshit en flauwekul. Het gaat erom, men heeft het agrarisch gebied ingepalmd als luchthaven. En dan krijg je in de verdediging van de advocaten, dat is prachtig om te horen. Dus enerzijds zeggen zij, we hebben geen misdrijf gepleegd, want dat is gewoon, er kunnen nog koeien staan bij wijze van spreken. Ze spreken zelfs over vlasteelt. Stel u voor, die bomen die groeien zo hoog, maar dat is wel vlasteelt. Dat zeggen die advocaten. Nu, daar zeggen ze dan verder over, in de eerste plaats, we hebben geen misdrijf gepleegd. Nu zeggen ze tegen het parket, we hebben dat wel gedaan, want het is een voortdurend misdrijf en jij kunt ons niet 2 keer veroordelen. Wie is er hier eigenlijk zot? Ondertussen, de vraag is echt, Boeghout, treed op tegen die verlenging van die, of die vergroting van die luchthaven, want alleen vreemden, meestal vreemden, die gaan er het meeste last van hebben. Ik woon daar niet, ik zie die passeren. Maar de dorpsschool en vreemden hebben daar last van. En nu krijg je nog het bijkomende zottigheid. Dat is, men gaat dus proberen, men noemt dat dan de geluidsruimte. En men gaat die proberen vol te pompen. En vol te pompen met hetzelfde geluid, theoretisch. Maar dat is theorie. Want wat krijg je nu? Dan heeft men 20 vliegtuigen, laat ons een simpele rekening maken, die de helft van het geluid maken. Dan zeggen ze, maar dan mogen we van die 20, mogen we nu 40 maken. En dat betekent dat je dus 40 keren gaat gestoord worden met een vliegtuig dat ongeveer evenveel lawaai maakt, want storend blijft het. En dan een tweede stap is, de piloten van de luchthaven. Dat heb ik al eens een keer kunnen uitleggen aan een beperkt schepencollege langer geleden, die vegen hun gat aan het systeem dat ze eigenlijk niet zo snel mogen opstijgen. Ik denk voor de toeienvluchten is het ongeveer op 1 jaar, 2 jaar tijd is het ongeveer 1700 opstijgende vluchten, zowel over Groenenhoek als over Bordbeek, die eigenlijk, ze mogen maar tegen 1000 voet per minuut opstijgen vanaf 800 voet. En ze gaan maar 2000 voet, 3000 voet, 5000 voet. En wat dat ze eigenlijk doen is gewoon sneller opstijgen, dat is plezant. Dan zitten ze uit de weg voor Zaventem. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. De luchthaven van Deurne heeft geen zin. Een bijkomend element is wat men op London City Airport niet mag. Men mag daar niet opstijgen met een eenmotorig vliegtuig. Waarom? Omdat daar kan iets mee gebeuren. Als die motor uitvalt, is het gedaan met zingen. Dan valt er op de Dixmuidenlaan, gelijk onlangs, nog enzovoort. Nu, hier mag dat allemaal. Hier kunnen ze zelfs les krijgen in een eenmotorig vliegtuig. En je mag over de stad vliegen. En je mag met zo'n vliegtuig vliegen waar dus lood gebruikt wordt. En met een stomme auto, die zelfs niet met lood houdende benzine rijdt, mag er nog niet over de singel.
Dus uw vraag is, voilà. Als ik
heb
u
het nu ongeveer allemaal kunnen noteren, maar ik wou vooral zeggen, ja? Gemeenteraad, hou er rekening mee dat er een bedrijf dat misdrijven pleegt, nu gaat proberen uit te leggen of zich vergoelijken. En trap daar in godsnaam niet in mee.
Uw vraag is helder.
Ik ben Johan Seijen uit het Vreemdencentrum. En wij vragen ons af of het normaal is dat de subsidies aan de luchthaven, die door de gemeenschap betaald worden, hoger zijn dan de omzet van de luchthaven zelf.
Dat is helder.
Goedenavond, Chris Hendricks, ook uit de Weverstraat.
We hebben gehoord dat inderdaad de luchthaven heel veel subsidies krijgt. Wat we meestal zien, als er een economische activiteit heel veel subsidies krijgt, zie maar naar de staalindustrie, zie maar naar de steenkoolmijnen, vroeg of laat gaan die dicht. Dus is de vraag eigenlijk, hebt u een zicht wanneer dat de luchthaven dicht gaat?
Goedenavond allemaal, ik ben Nicole Rommelare uit de Weverstraat. Ik ben gezondheidswerker. Ik heb hier nog een collega bij mij zitten, zie ik. Vremde, een landelijk dorp, belangrijk, goed voor de gezondheid. Nu, de vraag is, daar mag een geluidsoverlast zijn van meer dan 85 decibels, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie 65 decibels voorstelt. Dus vandaar de vraag, kan dat zomaar in ons lieflijk Vremde, waar we het toch wel allemaal heel landelijk willen houden, ook volgens de gemeenteraad en de bouwvoorschriften enzovoort. Dank u wel.
Oké, mensen.
Ik had Eddie van Dijk ook in het overlegcomité van de luchthaven. Maar ik wou vragen, wanneer is in feite het openbaar onderzoek, wanneer start dat, zodanig dat de mensen eventueel bezwaar kunnen indienen? Ja.
Oké. Hebben we nog iemand? Ja.
Goedenavond, mijn naam is Luxels, ik woon in de Millegenweg. En de Millegenweg situeert zich in het verlengde van de start- en landingsbaan van de luchthaven van Deurne. De luchthaven maakt zich sterk dat zij de recente TUI's die nu overvliegen, dat die geluidsarmer zouden zijn dan de vroegere. Ik heb daar mijn grootste twijfels bij. Ik woon daar, dus ik woon daar op de grond en ik hoor daar dus elke morgen vanaf 6:30 tot 11:30, zo dikwijls nog later, hoor ik die vluchten daar passeren en dat is niet waar. Die zijn niet geluidsarmer aan de grond. Misschien bij u in de lucht wel, maar aan de grond is dat niet te merken. U zegt dat dat zo is. Om het geluidsarmer te zijn, langs de andere kant, is dat dan misschien ook weer een reden om te zeggen, dan gaan we er nog meer kunnen laten vliegen. Hè? Want u maakt reclame met meer en meer vluchten aan te trekken. Dus hetgeen u langs de ene kant zou verminderen, neemt u dan weer terug langs de andere kant door meer vluchten nog eens bij te halen. U hebt daar juist bij de vorige sprekers al kunnen horen hoeveel vluchten dat ook zijn en dat gaat alleen nog maar toenemen. Verstaan wie kan, hoe valt die te rijmen?
Dank u wel. Oké. Okay. Het is zo, mensen, dus de vragen in de vragenronde die worden aan de raadsleden hier gesteld of aan het college gesteld. Dus het is onze burgemeester die in eerste instantie aan jullie zal antwoorden op de vragen. Maar we hebben hier ook een gast en mogelijk is die ook bereid om na het antwoord van onze burgemeester op een aantal van de punten, heikele punten die jullie hebben aangegeven, vandaag ook op in te gaan. Ja? Koen?
Ja, dankjewel Ria. Beste mensen, misschien om Carlo even te citeren. Het is inderdaad goed dat dat democratisch debat hier kan gevoerd worden. En dat er langs alle kanten, zowel raadsleden als de bevolking, als de mensen van de luchthaven, naar elkaar kan geluisterd worden. En dat de verschillende punten kunnen opgelijst worden om er een antwoord op te kunnen geven. De rol van het gemeentebestuur in deze is, wij zitten met de burgemeesters van de omliggende gemeente samen met de gouverneur in een overlegcomité, waarbij wij dergelijke zaken ook bespreken. Dus ik ga in eerste instantie jullie vragen ook heel uitdrukkelijk meenemen naar dat overlegcomité. Een aantal opmerkingen en vragen zijn gekend en die zijn er ook al ter sprake gekomen. Onder andere bijvoorbeeld de overlast die aangehaald wordt over de dorpskern van Vremde, of dat daar bijvoorbeeld kan nagegaan worden of die vluchten op een andere manier kunnen georganiseerd worden. Of bijvoorbeeld de vraag, de eerste vraag was dat denk ik de vluchten die heel vroeg starten, het aantal vluchten. Dat zijn ook allemaal zaken die daar ter sprake komen. Dus we gaan die daaraan meenemen. Voor de rest hebben wij ook gevraagd aan de luchthavencommandant om die vragen te noteren en in de mate van het mogelijke jullie daar ook een antwoord op te geven. Als achteraf blijkt dat een aantal antwoorden onvoldoende bevredigend zijn of onvoldoende transparant zijn, los van het feit of u het ermee eens bent of oneens mee bent, dan willen wij die als gemeentebestuur uiteraard ook meenemen naar de verschillende overlegorganen die er zijn rond de luchthaven. Dat is vooral de bedoeling dat er ook vanavond door de luchthavencommandant een toelichting of een presentatie zou gegeven worden. En dan kan u misschien ook op een aantal aspecten, op een aantal vragen daarop ingaan. Dat is ook de verwachting en ik denk dat dat ook zo op de andere gemeenteraden is verlopen. Dus ik stel voor dat u eerst uw presentatie geeft en dat we dan bekijken op welke vragen er ook allemaal een antwoord kan gegeven worden. Maar dan het belangrijkste element natuurlijk is, en dat is ook aangehaald geworden door Eddy, denk ik, het openbaar onderzoek, of de start van het openbaar onderzoek. Ik denk dat wij nu nog niet kunnen zeggen, tenzij ik mij vergis. Maar dan is eigenlijk het moment waarop we echt zullen moeten gaan werken en wij de verschillende elementen zullen moeten inbrengen en de dialoog zullen moeten verder zetten om te bekijken of er een aantal vragen of opmerkingen, bezwaren zouden kunnen weggewerkt worden. U weet dat de gemeente Boeghout in deze geen vergunningverlenende overheid is, maar dat dat de Vlaamse overheid is. Dus kwestie van bevoegdheidsniveau. Niveaus is dat ook even belangrijk om dat mee te geven. Dus wij kunnen wel als gemeentebestuur kritische vragen stellen, bezwaren indienen, opmerkingen van onze bevolking meenemen, maar het is de Vlaamse overheid die finaal de beslissing zal nemen. Voilà, dat bij wijze van inleiding. En dan denk ik dat we nu naar jullie gaan luisteren.
Misschien even, meneer Verbiest, wij hebben zo ongeveer een half uurtje gerekend voor u. Ja, voor het geheel. Oké, okay. Dus jawel voor de presentatie en het eventueel bevragen van de raadsleden en dergelijke die nog ook geïnspireerd eventueel door het publiek aan u ook vragen gaan stellen. Dus de presentatie ongeveer een half uurtje en dan hebben we tijd voor alle vragen die er vanuit de raadsleden en eventueel bijkomend kunnen gesteld worden. Absoluut.
Goedenavond, mevrouw de voorzitter, meneer de burgemeester. Ja, ik ben blijkbaar wel gekend.
We gaan u ook zo niet horen. Ik excuus nee? dat okay. ik u onderbreek, maar u gaat echt heel dicht in de micro moeten leunen. Een beetje...
Is dat beter zo?
Ik moet naar het publiek kijken of dat het... Zeg eens iets, spreek eens.
Ja, goedenavond. Verstaat u mij of niet? Wordt wel een probleem voor de presentatie. Ja.
Ik heb. Jan, die kan later.
Dank u vriendelijk. Is het beter? Oké. Okay. Ja, dus ik ben wel gekend. In de omgeving. Hè. Mijn naam is Wim Verbiest, ik ben de commandant van de luchthaven Antwerpen hier in Deurne. Rechts van mij zit Chris van de Wijngaard. Chris is partner van de luchthaven en heeft zich de voorbije maanden vooral bezig gehouden met de voorbereiding tot indiening van de aanvraag inderdaad van een nieuwe omgevingsvergunning. Vroeger milieuvergunning. En achter mij zit Rick Raas. Rick is geluidsexpert. En maakt ook de jaarlijkse geluidscontouren van de luchthaven. Voorheen werden die gemaakt door de KU Leuven, door het laboratorium voor akoestiek. Maar aangezien het labo niet langer het geluidsmodel ondersteunt, is de luchthaven op zoek gegaan naar een nieuw kantoor. En dat zal Chris zijn die iets meer uitleg geeft over het aspect geluid. Ik zal nu het woord geven aan Chris in verband met de presentatie. We hebben een presentatie voorbereid en ik vermoed dat in die presentatie al een aantal vragen zullen beantwoord worden. Dank u.
Goedenavond allemaal. Wij gaan vanavond een korte toelichting geven over een aantal inhoudelijke aspecten van onze aanvraag van de omgevingsvergunning. Ik ga over sommige aspecten iets sneller gaan, zodanig dat er nog iets meer ruimte overblijft voor eventuele vragen. Maar ik vermoed dat een aantal vragen ook aan de hand van de presentatie zullen beantwoord worden. In de eerste plaats is onze aanvraag van de omgevingsvergunning gebaseerd op de visienota die opgesteld is door de Vlaamse regering. Als luchthaven hebben wij eigenlijk heel weinig ruimte gehad om onze aanvraag te doen. Alles is eigenlijk tot stand gekomen op basis van de MKBA-studie die door de Vlaamse regering is uitgevoerd. Die MKBA-studie die vraagt dat de luchthaven eigenlijk haar inkomsten gaat optimaliseren de komende jaren. En hiervoor zal er een aangepaste luchthavenvergoeding van pas tot stand komen, waarbij dat er een onderscheid gaat gemaakt worden tussen de verschillende dagdelen, waardoor dat we ook zullen trachten om zoveel mogelijk vluchten naar de dag te verschuiven. Verder vraagt de Vlaamse regering ons ook om een duurzame ontwikkeling te doen. Een ontwikkeling die aandacht heeft voor de omgeving en milieu. Daarom streeft de luchthaven ernaar om een carbon management accreditatie level 4 te behalen. Dat is een officieel programma van ACI, waarbij dat luchthavens zich kunnen aansluiten voor hun CO2 te reduceren. En hiervoor krijgt de luchthaven dan audits. De luchthaven heeft ook een charter ondertekend waarbij dat we 50% CO2 trachten te reduceren tegen 2050. En daarvoor is er een uitgebreid carbon management plan uitgewerkt. Verder zullen wij de komende jaren ook ISO 14001 introduceren, waarbij dat er eigenlijk een milieuzorgsysteem tot stand komt, waardoor dat er nog meer aandacht naar eventuele acties met betrekking tot milieu tot stand komen. We gaan ook een masterplan elektrificatie uitwerken. Hierbij gaan we vooral mee investeren of mee participeren in projecten voor nieuwe technologieën. Dat kan gaan over elektrisch vliegen of eventueel de elektrisch opstijgende eVTOLs die over korte afstand kunnen navigeren. De luchthaven heeft een van de scenario's uitgekozen die door de Vlaamse regering werd uitgeschreven. En dat is het A2BIS scenario. In dit A2BIS scenario hebben wij helemaal rechts de cijfers van 2040. Dat is de projectie die in de MKBA-studie is opgenomen. En die geeft dan eigenlijk de richtcijfers waarnaar de luchthaven eventueel zou kunnen evolueren. Zoals u ziet zullen de lijnvluchten vrij in lijn blijven met onze jaren 2015-2016. Er is dus eigenlijk geen exponentiële groei van de lijnvluchten te verwachten. Ze blijven gewoon op het niveau dat ze nu zijn. Verder zal de luchthaven blijven inzetten op die schonere en stillere vliegtuigen. En uiteraard gaan we trachten de vliegbewegingen ook meer te spreiden door heen de dag. Wat betreft de zakenvluchten, de luchthaven blijft een zakenluchthaven waar er plaats is voor die zakenjets. Daarvoor is er in de Vlaamse visie een kleine groei voorzien. Binnen dit segment verwachten wij wel dat er een evolutie naar elektrificatie zal plaatsvinden. Er zijn regional jets die tegen 2030 op de markt komen, waarmee dat passagiers kunnen verplaatst worden. Wij hebben ook enkele operatoren op de luchthaven die intentieverklaringen hebben getekend voor eVTOLs. Dat zijn elektrische toestellen die verticaal opstijgen en op korte afstand kunnen vliegen. En heel wat van de business operatoren die maken nu op dit moment al gebruik van sustainable aviation fuels. Zij kopen die aan de hand van certificaten, maar ze worden wel ingezet voor de luchthaven in Antwerpen. Wat betreft de trainingsvluchten, in de concessieovereenkomst die dat de LEM, de luchthavenexploitatiemaatschappij, heeft met de Vlaamse regering, is er opgenomen dat er ruimte moet zijn voor het opleiden van piloten. Dat is noodzakelijk voor de instroom van nieuwe piloten te voorzien. De luchthaven moet dat faciliteren. De luchthaven moet daar ook aanzienlijke kortingen op geven. Toch gaan wij de dialoog aan met de scholen, vliegscholen die actief zijn op onze luchthaven. Heel wat van die scholen investeren in nieuwe vliegtuigsimulatoren, waardoor dat er veel minder effectief gevlogen moet worden. Er zijn scholen die momenteel elektrische toestellen hebben aangekocht. Er zullen 2 elektrische toestellen dit voorjaar hun intrede doen op de luchthaven. Dat is eigenlijk een nieuwe fase waarmee dat we ook weer ingaan. Waarbij dat er ook een geluidsreductie zal zijn, een reductie van het aantal emissies. Nu, toch willen wij als luchthaven nog enkele bijkomende maatregelen nemen wat betreft die trainingsvluchten. Op dit moment zijn er geen vluchten toegelaten op zon- en feestdagen en mogen er maximaal 2 vluchten in circuit zijn. Maar we zouden vanaf 2024 tijdens de zomermaanden geen trainingsvluchten meer toelaten op zaterdag na 14 uur. En de trainingsvluchten zijn enkel en alleen voor home-based carriers. Er zal ook een aangepaste vergoeding voorzien worden, waarbij dat we zullen trachten om een verschuiving te genereren dat zoveel mogelijk trainingsvluchten overdag plaatsvinden tussen 9 en 5, wanneer de mensen op kantoor zijn. Wat betreft de overige vluchten, blijft de luchthaven van Antwerpen ook een belangrijke luchthaven voor het uitvoeren van controlevluchten. Controlevluchten die noodzakelijk zijn om inspecties te doen in de haven van Antwerpen. We vertrekken heel wat technische vluchten vanuit de luchthaven om fotovluchten uit te voeren. Vluchten met warmtecamera's. Er zijn ook heel wat medische vluchten die nog steeds vanuit onze luchthaven vertrekken. Dus die rol willen we als luchthaven ook zeker en vast nog verder blijven spelen. Zoals reeds aangehaald, participeren wij in heel wat projecten rond elektrificatie en proberen wij ook de interregionale connectiviteit te verbeteren met een aantal partners. De geluidsruimte ga ik zo dadelijk door mijn collega verder laten toelichten om iets sneller te gaan. Wat betreft de openingsuren, de luchthaven wenst de huidige openingsuren wel te bewaren. Al komen we wel met enkele milderende maatregelen, die ik zodanig eigenlijk eventjes zal toelichten. Nu, de openingsuren die blijven wel essentieel als luchthaven, omdat we een gelijk speelveld wensen te behouden ten opzichte van alle luchthavens. En heel wat andere city-luchthavens die openen ook hun luchthaven vanaf 6:30. Bovendien is het voor heel wat operatoren, zowel van onze business-operatoren als voor de lijnvluchten, het noodzakelijk dat zij de flexibiliteit hebben om vluchten te kunnen uitoefenen vanaf 6:30. Dit omwille van historische slots waarover dat zij beschikken, maar ook om vaak hun passagiers tijdig voor hun vergadering op de bestemming te krijgen. Wat betreft de extensies, het is daarnet eigenlijk ook eventjes aan bod gekomen. Extensies, dat is een uitbreiding op onze openingsuren. Het zijn echter zeer uitzonderlijke uitzonderingen die optreden. In 2023 hadden we slechts 15 extensies die zijn toegekend. Dat waren allemaal iets latere aankomsten van TUI Fly. Een deel van deze vertragingen had te maken met het congestie in het luchtruim, stakingen van de Franse luchtverkeersleiders en ook weersomstandigheden. Zo zijn een aantal toestellen moeten uitwijken naar andere luchthavens of luchthavens die gesloten waren. En dat gaf vaak vertragingen. Dat zijn zaken die naar de toekomst toe met klimaatadaptatie nog steeds kunnen voorkomen. Dus we moeten die flexibiliteit kunnen behouden wat betreft de extensies. Omdat deze toestellen ook niet zomaar naar andere luchthavens kunnen uitwijken. Als men niet over een nachtslot beschikt in Brussel, kan daar eigenlijk ook geen vlucht landen. Bovendien gaat dat dan eigenlijk ook zorgen voor nog meer milieubelasting, aangezien dat het toestel nadien dan eigenlijk nog eens moet gepositioneerd worden naar de luchthaven en voor deze passagiers ook een transport via de bus moet voorzien worden. Bovendien krijgen wij als luchthaven ook heel veel steun of medewerking van Skies. Zij zullen er ook alles aan doen om die toestellen zo snel mogelijk op de luchthaven te krijgen. Er wordt dan vaak een iets snellere route toegekend, zodanig dat wij de hinder voor de omwonenden toch zoveel mogelijk proberen te beperken. Zo dadelijk gaat mijn collega Rick eventjes een korte toelichting geven over het geluid, omdat wij een evolutie maken van het INM-model naar het ECHO-model, zoals Wim juist heeft toegelicht. Ik wil nog graag eventjes stilstaan in verband met de stijgsnelheid, omdat daar de laatste tijd ook heel wat opmerkingen zijn rondgekomen. Het is zo dat de luchthaven een aantal procedures heeft opgenomen in het AIP. Nu, dit zijn procedures worden aanbevolen, maar elke piloot of Skies die kan omwille van veiligheidsredenen steeds van deze procedures afwijken. De procedure waarnaar net eigenlijk werd verwezen door een van de mensen hier aanwezig in de zaal, dat is nog een oudere procedure die vroeger in het AIP staat. Ondertussen is het AIP geüpdate met de laatste nieuwe procedure en dat is de NADP1-procedure. Dit is een noise abatement procedure die uitgeschreven is door ICAO en die het resultaat is van heel veel onderzoek. De bedoeling van deze procedure is om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken nabij de luchthaven. Deze procedure die werd het afgelopen jaar door de luchthaven eigenlijk ingevoerd, nadat er tests zijn uitgevoerd door de operatoren. En zou in normale omstandigheden ook moeten bijdragen tot een geluidsreductie. Want doordat deze toestellen sneller aan hoogte winnen, gaat de geluidsoverlast normaal gezien ook meer dalen dan dat die toestellen op lagere hoogte vliegen. Bovendien is het ook veel veiliger dat deze toestellen veel sneller zich hoger bevinden. Dat is ons ook bevestigd door Skies. Dan hebben wij ook nog een kleine tegemoetkoming naar de toekomst toe. Zoals u weet berekenen wij jaarlijks geluidscontouren. Die geluidscontouren die worden meestal na afloop van het jaar berekend, waardoor dat vaak de opmerking was dat er een kans was dat wij eventueel de geluidscontouren zouden overschrijden. Vanaf 2024 zullen wij doorheen het jaar de geluidscontouren modelleren. Wij zullen per kwartaal een toetsing doen van de gebruikte hoeveelheid geluid. En die zal getoetst worden aan de geluidscontour. Zodanig dat wij eigenlijk steeds kunnen zien dat wij op jaarbasis binnen de geluidsruimte blijven die voorzien is in onze milieuvergunning. Dan geef ik nu eventjes het woord aan Rick, die een toelichting zal geven over het nieuwe ECHO-model.
Yes, goedenavond allemaal. Wij hebben namens 270, zoals Chris al benoemde, de geluidberekening uitgevoerd in het kader van het MER. Een belangrijk aspect hierin is de overgang naar het nieuwe rekenmodel. Doorgaans werd dit uitgevoerd met het verouderde INM-model, wat ook niet meer volgens de Vlaarum-wetgeving compatibel is met de wetgeving. En daarin, dat levert ook andere geluidsresultaten op van de berekeningen. In deze agenda zal ik heel even kort de context bespreken. Dus wat berekenen we nou precies en hoe is dat relevant voor omwonenden? Ik zal kort toelichten. Het is een technisch verhaal, maar zo op een zo toegankelijk mogelijke manier die omzetting naar die nieuwe geluidmodel beschrijven. En dat heeft ook zijn effect op drempelwaarde, wat nu in de huidige milieuvergunning staat, is gebaseerd op die oude rekenmethodiek. Wij hebben getracht om op zo'n ver mogelijke manier nieuwe drempelwaarden vast te stellen volgens de nieuwe rekenmethodiek. En we hebben die nieuwe drempelwaardes getoetst aan de verschillende toekomstige scenario's die door de luchthaven zijn bekeken. Wat is nou precies geluidbelasting? Dus wat wordt nou precies berekend? Nou ja, elke vliegtuigpassage dat heeft een toenemend geluidsniveau. Het bereikt een bepaalde piek totdat het weer geleidelijk afneemt. Wij proberen van alle passages in een jaar, dus in dit geval van een referentiejaar 2019 bijvoorbeeld, van iedere individuele beweging de geluidbelasting bij elkaar op te tellen, totdat je een jaarlijks gemiddelde geluidbelasting krijgt. En die wordt vervolgens getoetst aan de verschillende drempelwaardes. Het is een technische term, maar we gebruiken daarvoor de LAEQT. Dat is een tijdsafhankelijke geluidsmetric eenheid. En die T, dat is eigenlijk een mate van waarin je de bepaalde periodes van het etmaal analyseert. En dat is zeker relevant als we kijken naar de grootheid LDEN, waar we het voornamelijk over zullen hebben vandaag. Dat is een etmaal geluidbelasting gemiddeld, waarin we onderscheid maken tussen drie periodes over het etmaal, om zo ook de hinderbeleving van omwonenden beter in kaart te krijgen. Je kunt je voorstellen dat in de dag is de hinderbeleving wat minder dan tijdens de nachtperiode. En zo zie je hier drie verschillende periodes, de dag, avond en de nachtperiode, waarbij de dag begint tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. De avondperiode vanaf 7 uur 's avonds tot 11 uur 's avonds en vervolgens de nachtperiode in het blok tussen 11 uur 's avonds en 7 uur in de ochtend. Om die nacht- en avondvluchten extra mee te nemen of te penaliseren maken we gebruik van een straffactor, een nachtstraffactor waarbij we eigenlijk een beweging in de nacht 10 keer zo zwaar meetellen of meeberekenen in de berekende geluidbelasting. Een groot verschil met de voorgaande modellering en de milieuvergunning is dat we nu gaan kijken naar een nachtperiode tussen 11 en 7, waar voorheen een andere grootheid werd gebruikt, de LDN, waarin de nachtperiode werd gespecificeerd tussen 11 en 6, waarbij dus het ochtendblok tussen 6 en 7 eigenlijk niet bestraft wordt. En dat doen wij in de nieuwe modellering volgens het nieuwe model dus wel. Nou ja, aan de ene kant heb je de berekende geluidbelasting, maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook de hinderbeleving. Hoe wordt de belasting die je berekent nou vertaald naar een hinderbeleving? Daarin zijn verschillende wetenschappelijke studies nagedaan om te kijken welke geluidbelasting hoort bij welke hinderbeleving. En dat wordt dan vertaald naar een zogeheten dosis-effectrelatie die weergeeft welke geluidbelasting, welk percentage van omwonenden als extra extreem gehinderd kan worden beschouwd. Hier even een kort overzicht van wat nou de overall globale werkwijze is als het gaat om de modellering van geluid als gevolg van het luchtverkeer. Aan de ene kant hebben we de invoergegevens. Die zijn deels afhankelijk van welke vliegtuigtypes vliegen er, hoe laat vliegen die, welke baanrichting gebruiken ze, wat is hun bestemming en welke procedures worden gebruikt. Aan de andere kant ook radardata hebben we gebruikt om het werkelijke vliegpad, dus het grondpad, dus waar vliegen de vliegtuigen nou, hebben we gebruikt om daar het lokale effect van in kaart te brengen. En uiteraard zijn er ook meteorologische gegevens die van toepassing zijn. Er zijn verschillende vliegtuigtypes waarin we de geluid- en prestatiegegevens van hebben. Dat is ook afkomstig uit de zogeheten EASA ANP database, is eigenlijk een set aan geluid- en prestatiegegevens van een x-aantal vliegtuigtypes die we uiteindelijk gebruiken om die modellering in gang te zetten. Aan de rechterkant even kort de geluidberekening zelf. Daarin zijn we conform het Vlaarum-wetgeving uitgegaan van het ECAC DOC-29 model. Dat is een rekenmodel dat dus voorgeschreven wordt volgens de Vlaarum-wetgeving. En uiteindelijk daar komt dan de verschillende geluidbelastingsberekeningen uit. Die vervolgens worden getoetst ten opzichte van de drempelwaardes. Als we kijken naar de voorgaande modellering en de modellering die we nu hebben geïmplementeerd, zijn daar een aantal verschillen aan zowel de invoerzijde als de zijde van de geluidberekening zelf. Ik zal even kort ingaan op de belangrijkste punten die hierin verschillen. Als we kijken aan de linkerkant, dan is een belangrijk punt toch wel het feit dat in voorgaande modellering de Embraer 190 niet werd meegenomen, omdat die niet beschikbaar was destijds in de database. Nu maken we gebruik van een meer geactualiseerde database waarin die Embraer 190, toch wel het meest voorkomende grote type toestel op luchthaven Antwerpen, die is nu opgenomen in die database en gebruiken wij dus ook in de modellering om op die manier een zo helder plaatje te krijgen van wat nou precies de geluidbelasting is als gevolg van deze types. Verder maken we gebruik van radargegevens wat iets afwijkt ten opzichte van de voorgaande modelleringen. En proberen we eigenlijk met elke stap iets meer verfijnd met meer geactualiseerde data een zo helder mogelijk plaatje te krijgen om die geluidbelasting te berekenen. Nou ja, ook aan het modelmatig zijn er een aantal aspecten die verschillend zijn. Dat is redelijk technisch, dus ik zal dat nu niet op ingaan. Maar zowel aan de invoerzijde als de modellering zijn bepaalde verschillen. En die verschillen die leiden uiteindelijk tot een geluidcontour. Dit is de LDN geluidscontour die in de huidige milieuvergunning relevant is. Het zijn eigenlijk schillen van bepaalde geluidbelastingsniveaus met de uiterste schil als laagste geluidwaarde, als het ware. En waarbij we in het rood zien we de geluidcontouren als gevolg van het voorgaande INM-model, dus het verouderde model. En we zien dat als gevolg van nieuwe invoergegevens, geactualiseerde data en een nieuw rekenmodel dat overal de geluidbelasting wat hoger wordt berekend. Waardoor die contouren dus wat uitzetten ten opzichte van de rode contouren, berekend met het verouderde model. Dus het geeft even een kort overzicht van wat nou precies het effect is van die verschillende implementaties. In de huidige milieuvergunning staan drie verschillende drempelwaardes die weergeven eigenlijk een manier om de omgeving te beschermen tegen de geluidbelasting ten opzichte van de luchthaven. Dit heeft betrekking tot het aantal inwoners binnen die bepaalde contouren. Ik heb ze hier even opgesomd. Maar het belangrijkste hier is om te beseffen dat deze limieten zijn gebaseerd op die oude rekenmethodiek. Om nieuwe limieten vast te stellen moeten we dus het ook herijken ten opzichte van de nieuwe modellering. Om daardoor zo'n transparant mogelijke overgang ook van die limieten te hebben. En dat hebben we gedaan met een voorstel door in dit geval in de nieuwe modellering ook te gaan kijken naar die LDN grootheid. Waarbij we dus ook die nachtvluchten tussen 6 en 7 extra gaan straffen om zo die hinderbeleving wat meer in werkelijkheid te laten uitkomen in de berekening. Daarnaast maken we ook gebruik van de meest recente bevolkingsgegevens, want deze limieten destijds zijn ook gebaseerd op een bevolkingsbestand die inmiddels 24 jaar oud is, uit 2000. We hebben 2019 als referentiejaar gepakt, dus hoe hebben we nou die drempelwaardes gewijzigd? We hebben gekeken, het levert een verschil op met de nieuwe modellering. We kunnen kijken, hoe ver zitten we ten opzichte van die oude limieten? Dat betekent dat je iets kan opschalen om uiteindelijk tot die limieten te komen. Dat leidt tot een bepaalde opschaling en die hebben we ook weer gehanteerd in de nieuwe modellering om eigenlijk op een relatieve manier te kijken, zoveel procent kunnen we opschalen in het oude model, dan kunnen we net zoveel opschalen in de nieuwe modellering. Om uiteindelijk dus die nieuwe drempelwaardes te kunnen vaststellen. Waarbij we dus uitkomen op drempelwaardes die gebaseerd zijn op die LDN grootmacht. Nogmaals, waarin de nachtvluchten dus extra worden gestraft. Ook de nachtvluchten tussen 6 en 7, die dus voorheen niet werden gestraft. We komen uiteindelijk uit op een contour die eigenlijk weergeeft wat de limiet is als het gaat om de geluidbelasting. En die limiet is eigenlijk weergegeven door de rood gearceerde contour. Met op de achtergrond op deze kaart het bevolkingsbestand. Met in de oranje puntjes de werkelijke adresgegevens op basis van de meest recente bevolkingsbestanden. Komen we uit op een maximaal 7752 inwoners binnen de 55 dB contour. Dat is die buitenste contour. Waarbij maximaal 1121 potentieel sterk gehinderden binnen dezezelfde contour. En dat zullen dan de nieuwe limieten gelden waarin jaarlijks dan weer getoetst wordt, maar dan met een nieuwe modellering. Wij hebben deze toets al gedaan voor verschillende toekomstige scenario's die zijn voorgesteld door de luchthaven. Dit is te zien in de tabel op deze slide, waarin we 4 toekomstige scenario's hebben getoetst. Uiteindelijk is A2BIS door de luchthaven gekozen als representatief scenario voor een toekomstig scenario. En daarin zien we dat we zo rond de 94% zitten ten opzichte van die nieuw vastgestelde limieten die ik zojuist presenteerde. Dit is even in het kort de geluidmodellering vanuit ons. Dan geef ik het woord weer aan Chris.
We gaan nog tijd nemen om vragen te beantwoorden. Dus,
dit is het laatste stukje.
Oké, ik wil u niet afjagen, excuus.
Binnen de aanvraag van de omgevingsvergunning is ons eigenlijk ook gevraagd om een geluidactieplan op te stellen. Dit geluidactieplan van de luchthaven is tot stand gekomen op basis van de balanced approach van ICAO. En hierbij zijn er een aantal maatregelen die worden genomen. In de eerste plaats heb je maatregelen om een geluidsbeperking te doen door middel van exploitatiebeperkingen. Als luchthaven begrijpen wij dat de vluchten tussen 6:30 en 7:00 eventueel kunnen zorgen voor enige hinder. En daarom zouden wij vanaf 2024 het aantal nachtvluchten beperken tot 475 op jaarbasis. De nachtvluchten zullen toegekend worden aan de meest stille en nieuwe generatie toestellen. En er zal ook een nachtvergoeding worden ingevoerd, zodanig dat deze vluchten ook niet meer gemotiveerd eigenlijk worden. De monitoring van deze nachtvluchten zal op maandbasis gebeuren en die zal ook doorgegeven worden aan de milieuhandhaving. Wat betreft de tweede pijler van de balanced approach, dat is de geluidsbeperking door middel van operationele maatregelen. Als luchthaven zullen wij verder inzetten op het vergroenen en op het reduceren van het grondlawaai door het inzetten van elektrische ground power units. Die ground power units, dat is energie die noodzakelijk is om toestellen die aan de grond staan te voorzien van stroom. Op dit moment is 80% van de elektrische voorziening aan de grond al elektrisch, maar we willen tegen 2025 dat 100% van deze energievoorziening elektrisch gaat worden. Verder gaan we ook onderzoeken voor het inzetten van een mobiele PCA. Wat is een mobiele PCA? Een toestel moet voor het vertrek opgewarmd of afgekoeld worden. Op dit moment gebeurt dat aan de hand van een interne motor van het vliegtuig zelf dat gebruikt wordt. Dit kan langs de ene kant geluidshinder met zich meebrengen en langs de andere kant krijg je dan eigenlijk ook weer emissies van het toestel omdat hiervoor kerosine wordt gebruikt. Door het inzetten van deze mobiele PCA gaat het toestel op een elektrische manier eigenlijk afgekoeld en verwarmd worden. Dit gaat dan zorgen dat er minder grondlawaai eigenlijk is en dat er ook een verdere daling eigenlijk is van de CO2-emissies. Bovendien zal de luchthaven verder inzetten op elektrificatie, elektrische dienstvoertuigen, maar ook al het rollend materieel van onze afhandelaars zal op termijn elektrisch worden. Wat betreft het proefdraaien op de luchthaven, we weten dat dit eventueel ook weer kan zorgen voor geluidshinder bij enkele omwonenden. Vandaar dat we hier ook beperkingen zullen introduceren. Zo zullen proefdraaien enkel nog toegestaan zijn tussen 9:00 en 5:00, maximaal 2 keer per week en 30 minuten. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen voorzien. Zoals net ook aangehaald, zal de luchthaven ook verder blijven inzetten op de NADP1-procedure, omdat die normaal gezien ook een geluidsreductie in de directe omgeving met zich meebrengt. En we hanteren in bepaalde gevallen ook een preferentieel baangebruik. In samenwerking met Skies en alle operatoren op de luchthaven blijven wij continu alle procedures evalueren. Blijven wij ook alle vertrekprocedures evalueren. En waar het mogelijk is, worden deze bijgestuurd indien dit ervoor kan zorgen dat het aanleiding zou geven tot geluidsreductie. Zoals reeds toegelicht, zal de luchthaven de luchthavenvergoedingen herzien in de loop van 2024. En hierbij zal er dan een onderscheid worden gemaakt tussen dagtarieven, avondtarieven en nachttarieven, zodanig dat we eigenlijk ook een betere weerspiegeling krijgen van de hinder die door de buurtbewoners wordt ervaren. Dan hebben we ten laatste ook nog enkele maatregelen die dat we nemen door middel van implanting. Aan de noordzijde hadden we vaak ook klachten in verband met geluidshinder. Vandaar dat we aan de noordzijde een nieuw warmdraaiplatform in 2022 in gebruik hebben genomen. In 2023 is dit platform verdubbeld wat betreft de omvang, zodanig dat nog meer toestellen hiervan gebruik kunnen maken. Deze locatie die is zodanig gekozen omdat er ook moet voldaan worden aan heel wat EASA-reglementeringen. Zo mogen we niet te dicht tegen een taxiweg komen of in de buurt van de graspiste of de runway. Aan de noordzijde hebben wij ook nog twee zaken voorzien voor verdere geluidsreductie. Er is een bedrijf, Steel Aviation, dat een stuk grond in concessie heeft. En zij denken erover na om een nieuwe loods te bouwen, wat dan op zich weer zal zorgen voor een soort van natuurlijke afscherming naar de buurtbewoners aan de noordzijde. Als het project van deze nieuwe loods er niet komt, heeft de luchthaven ook een aanvraag ingediend om een geluiddempende wand op deze locatie te plaatsen, zodanig dat er effectief een maatregel zal uitgewerkt worden in het komende jaar. Verder heeft de luchthaven ook geïnvesteerd in een nieuwe hoogspanningscabine. Dat zal ook veel meer mogelijkheden bieden voor onze concessiehouders. Zij zullen nu apart een aansluiting krijgen op het elektriciteitsnet, waardoor dat zij ook meer zonnepanelen kunnen leggen, waardoor dat er ook door onze concessiehouders verder kan ingezet worden op die duurzaamheid. Hier heb ik nog eventjes twee projecten vermeld waarin dat wij als luchthaven ook participeren. Wat betreft de bodem op de luchthaven, zoals u weet is elke luchthaven ingekleurd als potentiële risicozone, aangezien dat er een brandweerkazerne aanwezig is. Zoals u weet, in het blusschuim is PFAS aanwezig, of was PFAS aanwezig. De luchthaven heeft ondertussen de overgang gemaakt naar PFAS-vrije blusschuim. Maar in samenwerking met OVAM zal er in 2024 een masterplan PFAS worden uitgerold, waarbij dat gans het luchthaventerrein zal onderzocht worden. Wat betreft NOx en fijnstof zijn er ook studies gebeurd in het kader van de MER. Die zullen vanaf het moment dat het openbaar onderzoek gestart wordt ook toegankelijk worden. Maar daarin was er geen betekenisvolle impact wat betreft de natuurgebieden voor Boeghout. We blijven daar eigenlijk momenteel onder de 1% kritische depositiewaarden die momenteel wordt voorgeschreven in het juridische kader met betrekking tot het stikstofakkoord. We onderzoeken wel mogelijkheden in samenwerking met de VMM en het VITO om meer het fijnstof op een jaarbasis eigenlijk in kaart te brengen en te toetsen. Daarvoor lopen er op dit moment al gesprekken om dat verder voor te bereiden. Een ander aandachtspunt dat vaak ook naar boven kwam, dat is het hemelwater. Daarop hebben wij twee strategieën. De korttermijnstrategie is dat wij voor het hemelwater dat momenteel op onze EPRON 1 en 2 valt een nieuw voertuig in dienst nemen. Dat is onze glycol recovery unit. En die zal alle die icing vloeistoffen opzuigen, zodanig dat er geen verontreiniging van het hemelwater kan optreden. Op dit moment heeft de startbaan een volledige nieuwe riolering gekregen. En deze riolering mondt uit in een bufferbekken dat aangelegd is op de noordzijde van de luchthaven. En die wordt geconnecteerd aan het Boekenbergpark. Op medium-lange termijn zijn er ook werken gepland aan de EPRON. Dat is de luchthavenparking voor het luchthavengebouw waar de vliegtuigen staan. Deze werken worden uitgevoerd door de LOM, de luchthavenontwikkelingsmaatschappij. En hierbij zal er ook een aparte riolering worden voorzien. Al het niet verontreinigd hemelwater zal opgevangen worden en afgevoerd worden naar het bufferbekken en vervolgens doorstromen naar het Boekenbergpark. Deze link is er gelegd op vraag van de stad Antwerpen, omdat zij meer water wilden in de vijver. En de verontreinigde zones van de icing en de tankzones, die zullen via een aparte afwatering naar de riolering gaan.
Kunnen we een beetje?
Ja, dit is het laatste puntje. Ja. Verder blijft de luchthaven ook inzetten op luchthaven en omgeving. Naar de toekomst toe behouden wij uiteraard ons klachtenplatform, onze klachtenrapportage op maandbasis naar alle instanties en participeren wij ook aan het rapport van de ombudsdienst. En verder zullen wij een milieuoverlegcommissie behouden. Het zal opgesplitst worden nu in twee organen. We hebben een collaborative operational werkgroep, waarbij dat de operatoren van de luchthaven zullen samengebracht worden om de klachten te bespreken die binnenkomen via het klachtenregister. En vervolgens zal dan eigenlijk in de nieuwe milieuoverlegcommissie dan een platform geboden worden om de maatregelen die dan besproken worden in het ene orgaan toe te lichten in het andere orgaan. Nog een heel laatste puntje van de afgas, de looddepositie die hier net ook eigenlijk ter sprake is gebracht. Er is een uitfasering wat betreft die afgas voorzien. Er is een REACH-verordening die zegt dat alle afgas uitgefaseerd moet worden tegen 1 mei 2025. Nu, niet alle toestellen kunnen overschakelen op de nieuwe brandstof, dat is de UL91, omdat sommige toestellen die zijn historisch en daar kunnen heel moeilijk nieuwe motoren worden ingezet. Dus zij zullen mogelijk gebruik kunnen maken van een uitzondering die kan toegekend worden. Maar dat is niet de luchthaven die het aanvraagt, dat is de brandstofleverancier. Als luchthaven hebben we daar eigenlijk niets in te zeggen. Maar wij nemen wel enkele maatregelen. Zo zullen wij het aantal bewegingen die eventueel nog op afgas zouden plaatsvinden na 2025 beperken tot 500. En hiermee blijven wij ruim onder depositiewaarde van lood die ons opgelegd wordt. Dan rond ik af met de planning, waarover dat wij ook eigenlijk een vraag hebben gekregen. Wij hebben een eerste aanvulling gedaan van ons dossier op 9 november. Wij hebben dan begin dit jaar de vraag gekregen om nog een tweede aanvulling te doen. Bijkomende vragen die door het departement Omgeving werden gesteld. Deze bijkomende informatie is ingediend op 16 januari en wij zijn momenteel wachtende op feedback die midden februari wordt verwacht. En dan zal bepaald worden of het dossier volledig en ontvankelijk wordt verklaard en dat we dan naar de volgende stap in de procedure zullen evolueren. Maar er kan dus nog geen definitieve datum van het openbaar onderzoek en de informatievergadering op dit moment worden meegedeeld.
Dank u wel voor de eerder heel technische uitleg. Dat is alvast nuttige informatie, denk ik. Maar ik zou u willen vragen van de PowerPoint aan ons te bezorgen. Dan steken we die ook bij het verslag van de gemeenteraad. Ik denk dat dat nuttige informatie is. En dan ga ik aan de raadsleden vragen, tenzij, commandant, dat u zelf het woord nog wilt nemen.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Chris heeft al een omstandige uiteenzetting gegeven waarin toch wel een aantal vragen zijn beantwoord, dacht ik. Ik zou nog even willen terugkomen op een aantal puntjes die me toch ook wel belangwekkend lijken. Ten eerste is het toch niet onbelangrijk om te onderstrepen dat er al een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg gevoerd geweest is. Ongeveer 2 jaar geleden, waarbij zowel de luchthaven zelf is de LEM, de LOM en ook het Vlaams gewest als dusdanig zijn vrijgesproken, volledig. De procedure die nu opnieuw in eerste aanleg is aanhangig gemaakt, is een procedure die quasi één op één overeenkomt met de procedure die destijds door de autoriteiten gewonnen is. Trouwens, voor de duidelijkheid, want ik weet niet dat iedereen hier het onderscheid kent, maar in gevolg de privatisering van de luchthaven, want tot 2013 waren wij een overheidsluchthaven van de Vlaamse overheid, maakten wij volledig deel uit toen van het departement Mobiliteit Openbare Werken. In 2013 heeft de Vlaamse regering een akkoord bereikt met Aegis, waardoor eind 2014 de luchthaven geprivatiseerd werd en de structuur LEM-LOM tot stand kwam. Wat is de LEM? Heel simpel, is de luchthaven-exploitatiemaatschappij, die dus het dagelijks beheer voert over de luchthaven en dus ook verantwoordelijk is voor de commerciële exploitatie. Daarnaast hebt u de LEM, dus excuseer, hebt u de LOM. De LOM is de luchthavenontwikkelingsmaatschappij. In feite is dat gewoon het Vlaams gewest. De ontwikkelingsmaatschappij staat in voor, kort gezegd, de zware basisinfrastructuur van de luchthaven. Dus het vernieuwen van de startbaan bijvoorbeeld is vorig jaar gebeurd. De LOM is een onderdeel van het Vlaams gewest. Ik denk dat dat duidelijk is. Ik kom ook nog even terug op de subsidies. In het kader van de privatiseringsoperatie van de luchthaven is er uiteraard ook een subsidieovereenkomst afgesloten, waarin bepaald is dat de veiligheidsopdrachten, dat zijn opdrachten van openbaar belang, dat die kunnen gesubsidieerd worden. Dus welke diensten worden gesubsidieerd op de luchthaven? Dat betreft de luchthaven brandweer en de luchthaven inspectiebeveiliging. Dat zijn de twee... Ja, ik begrijp uw ergernis, maar goed, ik kom hier gewoon een uiteenzetting geven. En ik kom u gewoon uitleg geven.
Ja. Oké, okay, u mag. Ik stel voor dat we nog kort u het woord geven en dan de vragen stellen vanuit de raadsleden.
Ja, ik kom er nog even terug, misschien iets dieper op de RESA. Wat is de RESA? De RESA is de Runway End Safety Area. Kort gezegd is een veiligheidsstrook aan het eind van de startbaan. Het doel van die veiligheidsstrook is in de veronderstelling dat een toestel, ik zal het nu heel op een normale menselijke manier zeggen, stel dat een toestel zijn remmen het begeven. Zeg maar iets. Of het toestel komt te ver neer op de pist en heeft niet voldoende tijd meer om tot stilstand te komen op de startbaan zelf, dan is het verplicht om een RESA te hebben. En die RESA maakt het mogelijk dat het toestel op een veilige manier tot stilstand komt. De RESA is niet verhard, wat men ook in de pers mogen beweren. Dat is daadwerkelijk ook vastgesteld geweest, ten eerste. En ten tweede, niet onbelangrijk, de startbaan zelf is niet verlengd geweest. Dat is vastgesteld door een college van 3 landmeters experten. Ja, we kunnen hier wel eens niet een spelletje blijven voeren, maar goed, het is wat het is, hè. En wat betreft de landbouwzone, inderdaad, wij hebben landbouwers actief op de luchthaven die dat als grasland gebruiken. De zone rond RESA is in concessie gegeven. Die bewijzen zijn overigens ook aan de rechtbank bezorgd. Die zone is in concessie gegeven aan verschillende landbouwers.
Ja, dank u wel. Sven heeft het woord gevraagd. Sven?
Ja, dank u wel. Ik heb inderdaad enkele vragen. Eerst en vooral, bij het begin van de uiteenzetting werd er gezegd van oké, vroeger werd er gemeten volgens een model van de KU Leuven. En dan is er overgeschakeld, omdat zij het niet meer deden, werd er dan overgeschakeld naar een nieuwe partner. Dat is dan 270, heb ik begrepen, geworden. Maar ik vraag mij dan af, waarom is het model ook veranderd? Want was dat niet de reden van oké, we willen de KU Leuven doet het niet niet meer, want we veranderen daarvan model. Dus we zoeken een nieuwe partner, zodoende dat we vergelijkbaar blijven en dat we in hetzelfde model kunnen verder rekenen. Maar toch is er een ander model. Dus dat is mijn vraag in het kader daarvan. Tijdens de uiteenzetting werd ook gezegd dat in de originele metingen het Emberer-verhaal niet werd meegenomen. Nu dus wel, hè, omdat dat toen in de theorie niet bij zat, of in de wat was het, dat het nog niet bestond of dat er geen gegevens aan waren. Zijn er nu nog toestellen actief op de luchthaven van Deurne die niet mee in het model zitten, in het geluidsmodel? Hè? Dat is mijn tweede concrete vraag. En dan nog wat vragen in verband ook met de elektrificatie. Hè? Want er is inderdaad wel wat elektrificatie en nieuws daar rond. Maar ik heb begrepen dat dat dan voornamelijk over grondgebeuren gaat. Dat dat niet over elektrische vliegtuigen gaat, veronderstel ik. Hè, dat is mijn vraag. Is dat zo? En er was gezegd van oké, we willen elektrificatie tegen 2030 hebben. Wat is dat dan, elektrificatie tegen 2030? Is dat dan één toestel of zijn dat dan alle toestellen? Mijn vraag daar rond. Bijkomend ook, waar komt die elektriciteit vandaan? Want je hebt al juist gezegd, de partners actief op de luchthaven, die kunnen extra panelen gaan leggen. Maar de vraag is, waar komt het gros van de stroom van de luchthaven momenteel vandaan? Omdat er toch al wel wat zaken geëlektrificeerd zijn. En dan was er een geluidsactieplan dat er ging aankomen, waar daar rekening werd gehouden met 475 bewegingen per jaar. Hoe is dat nu, of hoe was dat in 2015, in grootorde? Omdat dat toch wel een belangrijke, lijkt mij, in het kader van dat geluidsactieplan is. Omdat het geluid dat op de grond gebeurt, en ik wil dat niet minimaliseren, zeker en vast niet, maar ik spreek hier voor Boeghout. Het geluid aan de grond, ik heb daar alleen last van als ik voorbij de luchthaven fiets. Wat dat niet wil zeggen dat dat niet onbelangrijk is, hè. Dat wil ik helemaal niet beweren. Maar wat dat ons hier nou aan het hart ligt, dat is het geluid waar dat de Boeghoutenaar en de vreemdenaar bij uitbreiding last van heeft in zijn tuin, als hem daar, of in zijn bed, hè, als hem 's nachts wilt slapen. En dan had ik nog één bijkomende vraag, omdat daar straks werd er door iemand in het publiek gezegd, het gaat over 65 vluchten per dag. Over wat spreken we, want dat zijn mensen die dat tellen. Ik geloof dat dat misschien op bepaalde dagen zo is, maar wat zijn de reële cijfers, of wat zijn de cijfers die jullie poneren? Hoeveel is dat op een gewone dag, hoeveel is dat gemiddeld en wat zijn de piekdagen? Dank u wel.
Ik ga eerst de vragen inventariseren. Chris?
Ik heb ook een aantal vragen. U heeft niets verteld over privéjets. Wel over de lijnvluchten en de zakenvluchten en trainingsvluchten. Dat die gelijk blijven of toenemen. Hoe zit dat met de privéjets? Want inderdaad, straks heeft Gita gezegd 65 vluchten per dag. Hoe is dat dan verdeeld? In welke verhouding is dat dan? Dan had ik ook nog iets in verband met die duurzame elektrificatie. Van nu sowieso, ook als je elektriciteit gebruikt, dat is natuurlijk ook energieverbruik. Hè. U haalt dat hier zo aan, dat is duurzaam, maar dat blijft natuurlijk wel elektriciteitsverbruik. Want ik dacht te begrepen hebben dat het wel over elektrische vliegtuigen ging. Hoe ver kunnen die vliegen? Of gaat het dan... Maar u mag zo niet antwoorden. Ja. Ik heb nog eentje. In verband met die hinder, hè, u wordt gezegd, individuele subjectieve ervaringen, dat wordt dan allemaal gemeten, gekwantificeerd, en er wordt een nachtstraffactor toegekend. Wat betekent dat dan? Wat is dan die straf? Wat is dat dan? Ja, ik weet niet wat dat betekent. Dan nog eentje in verband met die nachtvergoeding. Hè. U weet, ik zit ook in de Milieucommissie. Daar sta ik altijd maar op dezelfde nagel. Wat dat voor Boeghout, voor vreemden, toch wel heel belangrijk is, is eigenlijk die nachtvlucht tussen 6:30 en 7:00. Hè. Ik zeg altijd, dat is onze wekker. Wij zouden liever met vogeltjes wakker worden dan eigenlijk elke keer met een vlucht die boven ons hoofd vliegt. Die nachtvergoeding, wat is dat dan? Is dat een groot verschil tussen een dagvergoeding en een nachtvergoeding? Allee, in welke verhouding is dat dan? Ik had er nog een paar, maar ik zal zoiets zien wat evolueert.
Philippe heeft nog het woord gevraagd en Johan heeft nog het woord gevraagd.
Ja, dank u wel. Ja, ik ga een paar vragen stellen, maar ik heb de indruk dat er mensen in het publiek zijn die zelfs meer op de hoogte zijn dan ik of technischer aangelegd zijn. Maar die NADP die was ingevoerd in 2023, in het vierde kwartaal, als ik het goed begrepen heb. Ja, zijn er al enige resultaten rondgekend, effecten rondgekend en hoe wordt dat gemeten? Dan ja, die modellen die we gezien hebben van die geluidsruimte, die reikt niet tot in vreemde. Maar dat is wel de plek waar onze mensen blijkbaar toch wel hinder ondervinden, onze inwoners toch wel hinder ondervinden. Hoe wordt hinder in vreemde gemeten? Wordt die gemeten? Of in boeghout in het algemeen? Is er bereidheid om bijvoorbeeld vaste meetpunten te installeren in onze gemeente om af te toetsen wat de evoluties zijn van het geluid? Dat is dan binnen dat geluidsactieplan eigenlijk, hè. En dan misschien nog iets over die loodhoudende energie, brandstof die gebruikt wordt. Als je spreekt over toestellen die toch nog zo nodig hebben in de toekomst, zijn dat dan de toestellen van Stampen en Vertongen of ook toestellen in dagelijks gebruik eigenlijk?
Oké. Johan?
Dank u wel. Er zijn al heel veel vragen gesteld en mijn antwoord ondertussen. Ik moet wel even toegeven, ik ben blij dat er toch zo geïnvesteerd wordt in de verduurzaming op de luchthaven. En ik wil toch meegeven vanuit onze Boeghoutse bevolking dat inderdaad, naar mijn gevoel, die vluchten tussen 6:30 en 7:00, dat die de piek van de frustratie bij sommige mensen veroorzaken, dat de grootste hinder is, inderdaad.
Philippe?
Ja. Het is... Ik vind dat echt heel erg, hè, wat er hier gebeurt. Het is zo typisch als ik dan hoor hoe dat er geargumenteerd wordt of onderzoeken met onderzoeken wordt gezwaaid. Hè, en dan hoor je de woorden, een kleine toegeving. Wij hopen dat eventueel toekomstig scenario geen betekenisvolle stille vluchten, maar die stille vluchten zijn pas in 2030. Men begint ook over PFAS. Dat is een beetje ironisch of... onderzoeken, mogelijke metingen, gebruik maken van de uitzondering. Men gebruikt hier heel veel termen die eigenlijk allemaal op een potentiaal is, op een voorwaardelijke wijs eigenlijk worden, die voorwaardelijke wijs insinueren. En dat is heel spijtig natuurlijk. Mijn vraag is eigenlijk... Is er ooit overleg geweest met de buurtbewoners? Is daar ooit gevraagd geweest van, zijn die betrokken geweest bij het... zijn die ooit op de luchthaven geweest? Zijn die ooit bij de raad van bestuur geweest? Zijn die ooit... hebben die ooit de kans gekregen om inderdaad in overleg te gaan? Zodat er ook wederzijds standpunten kunnen ingenomen worden. Want het lijkt mij dat als ik de burgemeester hoor, die zegt van dit is niet onze bevoegdheid natuurlijk, wij gaan in overleg met de provincie-gouverneur. En dat is niet onze bevoegdheid, maar goed, we zullen zien wat dat we kunnen doen. Ik denk dat de taak van een lokaal bestuur toch is, en het gaat hier over de gezondheid van deze mensen. En ik denk dat dat een van de primordiaalste... dingen zijn die je, waar dat je als bestuur toch moet voor zorgen. Dat is voor uw mens en ook voor de rechtszekerheid van zijn inwoners. Dus mij lijkt het dan ook heel logisch dat een bestuur meteen eigenlijk zijn inwoners beschermt en eigenlijk... Ik vind dat niet verkeerd hoor, om een rechtsprocedure op te starten, samen door hen gesteund. Want nu gaat het allemaal op kosten van de burger, die zelf een rechtsprocedure moet aanspannen om toch zijn rechten te laten gelden. In deze, waar er toch wel een aantal overtredingen zijn gebeurd. Er loopt nog altijd een procedure, heb ik goed begrepen. Dus... Dat wil niks zeggen, hè. Als er nog altijd een procedure loopt, dat wil zeggen dat er nog altijd malversaties zijn. En dan lijkt het mij heel logisch dat de taak van een lokaal bestuur zijn burgers te beschermen is en dan ook een rechtsprocedure aan te spannen om malversaties tegen te gaan. Als ik zie dat in andere dossiers meer dan 50.000 euro is geïnvesteerd in rechtsprocedures... die voor niks zijn geweest, want dat weten we allemaal ondertussen, dat die audit heeft teweeggebracht. dan vind ik dat eigenlijk een beetje schaamtelijk. Ook dat men hier een hele cursus geluidsbelasting komt geven. Ik denk dat we daar heel weinig mee zijn. Dat is absoluut niet ter zake van ons daarmee plat te komen slagen. Dit is echt zeer ironisch. Ik vind dit beneden alle pijl.
Oké, cool.
Er zijn twee vragen waar ik bij wil aansluiten en twee verduidelijkingen die ik nog wil geven. Ik heb dus in het overleg, hè, dat weten jullie, al een aantal keren gevraagd om inderdaad ook de geluidscontouren boven ons grondgebied ook te kunnen meten. Want inderdaad, die contouren die behelzen nu in feite het terrein en het domein van de luchthaven. En wij zouden inderdaad ook heel specifiek eens willen zien van welk zijn de geluidsnormen boven het gemeentelijk grondgebied. Met de suggestie inderdaad van schepen Philip Verstappen om inderdaad misschien mogelijk ook meetpunten te voorzien. Het tweede element is inderdaad de vluchten 's morgens. Die zitten inderdaad, daar heb ik ook al een aantal keren over tussengekomen om te bekijken of die dus niet gewoon kunnen afgeschaft worden. Omdat ik denk dat de boetes die daar rond worden voorgesteld nu, dat die tekort gaan schieten, dat dat niet echt veel effect zal hebben. En ik weet dat daar geschermd wordt inderdaad met andere luchthavens, het organiseren van uw slots en dergelijke zaken meer. Hetgeen dat er ook historisch al aanwezig is. Maar ik denk dat we daar toch moeten op kunnen ingrijpen. Drie, wat ik daar straks vooral heb willen verduidelijken bij mijn inleiding, is dat het afleveren van de omgevingsvergunning een bevoegdheid is van de Vlaamse overheid en geen bevoegdheid is van de gemeente. Dat is belangrijk dat men dat ook weet en dat wij als lokaal bestuur dus een aantal bezwaren, vragen, opmerkingen in die procedure kunnen inbrengen. In de hoop dan dat de Vlaamse overheid daar dan rekening mee houdt. En dat zullen dan een aantal zaken zijn, bezorgdheden die hier nu al leven in onze gemeente en die we kunnen inbrengen. Dat overleg tussen de verschillende burgemeesters en de gouverneur, dat wil ik ook nog eens even kaderen. Het is zo dat erop gekomen is op initiatief en op vraag van Boeghout, omdat we inderdaad vonden dat er te weinig betrokkenheid was en te weinig kort op de bal kon gespeeld worden en dat we dus een aantal vragen willen stellen, dat we eigenlijk de vinger aan de pols willen halen en dat we dus bijvoorbeeld een aantal elementen, Robert is bijvoorbeeld is met een hele nota naar het college gekomen die we dan op zo'n overleg ook kunnen aankaarten. Dus daar wordt actief rond gewerkt. En voor wat betreft de gezondheid, daar kan ik u ook in geruststellen, want wij hebben als gemeentebestuur wel degelijk een procedure gevoerd en bezwaar gevoerd tegen de luchthaven van Deurne en dan heel meer specifiek over de loodhoudende fuel. We hebben dat ook in overleg gedaan met de andere gemeenten. Dus als het over gezondheidsprincipes gaat, dan spannen wij inderdaad ook procedures aan. Ik wil dat nog maar even verduidelijken voor de raadsleden die dat niet weten, dat we dat toch doen. Dat is een beetje de vraag die ik stel en die ik wens aan te brengen vanuit de bevolking. En zoals gezegd, willen wij die dialoog blijvend op dat overleg kunnen voeren, willen wij erop wegen. Maar wij gaan uiteraard ook langs de andere kant van onze juridische mogelijkheden gebruik maken en ook van het openbaar onderzoek om zo ver mogelijk te geraken in het beperken van de hinder voor onze inwoners. Het hele debat of de discussie rond moet een regionale luchthaven blijven bestaan? Hoe moet het luchthavenbeleid gevoerd worden in Vlaanderen? Dat is het niveau van het Vlaams parlement. Daar hebben we ook allemaal een mening open over. Maar dat is eigenlijk ook een beetje het punt waar dat we inderdaad als lokaal bestuur wel visies over kunnen formuleren, vragen over kunnen stellen. Maar de beslissing en de bevoegdheden rond de omgevingsvergunning, die ligt in handen van de Vlaamse regering.
Misschien daarbij aansluitend, wil ik nog graag weten, en iedereen waarschijnlijk, hoe lang dat de huidige vergunning nog geldig is en wanneer dat er eigenlijk een vacuüm zich zou kunnen voordoen, omdat jullie zonder vergunning werken, wat uiteraard niet de bedoeling kan zijn. En ik denk dat dat voor iedereen van belang is om zich voor te bereiden, om welke inbreng dan ook, en ik speel hier mijn rol als voorzitter, maar ieder kan dan zich voorbereiden om een rol op te nemen bij het al dan niet tussenkomen op het afleveren van die milieuvergunning. Er is nog... Filip, je hebt nog het woord gevraagd, maar graag een vraag. Dan kunnen we naar de antwoorden gaan luisteren.
Ja, ik heb dan nog een vraag. Ik heb dan nog een vraag voor de burgemeester. Tot waar wilt u gaan eigenlijk in die procedure? Wilt u tot in cassatie dan gaan ook? Als ik het... Want u wilt de burgers beschermen. Bent u bereid om daar serieus geld aan te geven dan?
Wij moeten eerst de procedure volgen binnen het openbaar onderzoek. Dus daar kunnen wij onze kritische vragen en onze bezwaren ook indienen. Daartegenover moet de Vlaamse regering zich verhouden. Die moeten dus ook allemaal beantwoord worden. En het is pas op basis van die antwoorden, als die een zekere ontevredenheid met zich meebrengen en dat gaat niet ver genoeg, dan kunnen we inderdaad verdere stappen zetten. Maar meer kan ik daar nu op dit moment ook niet over zeggen, want er ligt op dit moment zelfs nog geen vergunning ter inzage om ze te kunnen beoordelen en ze te kunnen, evalueren.
Ik stel voor dat we eerst naar de antwoorden, ja, we gaan niet over in het weer gaan, we gaan eerst de gasten de gelegenheid geven. Dat is nog... Maar die vraag had u al gesteld. Ja, alles is afhankelijk van wat dat ervoor ligt natuurlijk, hoe ver dat je daarin gaat en wat dat je onderneemt. We gaan eerst luisteren. Ja, maar hij heeft die gehoord.
Ja. Ik ga niet aan demagogie doen. Ga ik niet doen.
We gaan... We gaan onze gasten de gelegenheid geven om te antwoorden. Iedereen is hier verstandig genoeg, denk ik, om daar de conclusies uit te trekken. Aan wie mag ik het woord geven? Want u moet nog de micro vragen.
Ik denk dat we allebei... Dat moet...
Ja, ik ga hem niet geven.
Gaat het? Ja,
ah, ja, okay. Ja,
we gaan elkaar een beetje afwisselen wat betreft de antwoorden. In de eerste plaats zullen we beginnen met het geluidsmodel. De overgang van het model, dus het INM-model van de KU Leuven naar het ECHO-model. Wij waren verplicht om die overgang te maken, omdat we de ECAC-DOC-29-modellering moesten volgen. Dat is voorgeschreven in de Vlaarenwetgeving. En de KU Leuven bood deze ondersteuning niet meer aan, waardoor dat wij eigenlijk op zoek zijn gegaan naar een nieuwe partner. We hebben dan de markt opgegaan en dan zijn we bij 270 gekomen. Dit is ook het geluidsstudiebureau van Brussel Zijpoort van Schiphol. En zij hebben ons ondersteund nu om die geluidsmodellering te doen die conform is aan de nieuwe Vlaarem-wetgeving. Wat betreft de E190, in het vorige INM-model was die E190 niet aanwezig en die werd dan door een ander gelijkaardig toestel eigenlijk mee in het model gestoken. En nu blijkt natuurlijk door het juiste toestel in dat model te hebben dat er een correctere modellering kan gebeuren en dat heeft dan eigenlijk ook een invloed gehad op die geluidsmodellering. Misschien kan mijn collega Rick Sebbes nog een toevoeging doen dat nu wel alle types voorzien zijn. Maar als ik het mij goed herinner, zijn de meest belangrijke toestellen die momenteel opereren nu aanwezig in het model, waardoor dat we eigenlijk een veel representatiever beeld krijgen. En bovendien benadruk ik ook nog eens dat we de overgang maken naar de LDEN, wat eigenlijk een veel strengere drempelwaarde eigenlijk is, of een strengere norm, omdat we dan eigenlijk een penalisering geven aan de avond- en de nachtvluchten. Wat betreft de elektrificatie, die vraag. Op dit moment gaan er, zoals we hebben toegelicht in onze presentatie, twee toestellen van een van onze operatoren ingezet worden voor trainingsvluchten uit te voeren. Deze toestellen die hebben op dit moment een range van 1 uur vliegtijd, waarvan ze 45 minuten effectief kunnen uitvoeren in de lucht. Wij verwachten dat die autonomie de volgende jaren verder zal toenemen. En we hebben eigenlijk constructieve gesprekken met onder andere Skywings, is een andere school op onze luchthaven, die de overgang wil maken naar deze elektrische lesvliegtoestellen. Misschien dat u dat niet weet, maar Lufthansa is een van de grootste klanten van Skywings voor het opleiden van die piloten. En Lufthansa heeft eigenlijk ook een duurzaamheidsbeleid uitgestippeld, waarbij dat zij willen dat die vluchten binnen afzienbare tijd op een CO2-neutrale manier worden uitgevoerd. Waardoor dat zij dus verder wil investeren in die vliegsimulatoren, in elektrische toestellen en ook in die sustainable aviation fuels. Wat betreft de business jets, de projectie die dat we daar hebben gegeven is dat naar verwachting de eerste jets operationeel zullen zijn tegen 2030. Er zijn een mix van volledig elektrische toestellen en hybride toestellen en die zouden tot een vliegbereik van 900 kilometer hebben met een 30 tot 50-tal inzittenden. Wat betreft onze geluidsactieplan, waarbij dat de nachtvluchten beperkt worden tot 4,75. Als we terug gaan kijken naar eerdere jaren, dan gingen we vaak over de 600 bewegingen wat betreft die nachtvluchten. Natuurlijk, tijdens corona is het aantal bewegingen op de luchthaven fel naar beneden gegaan. Op dit moment zitten we nog steeds niet op het niveau van voor corona 2019. Waardoor dat natuurlijk ook het aantal nachtbewegingen de voorbije jaren niet meer aan het aantal van 2015 is geweest. Wat betreft de verhouding van de business jets in het verhaal, ik kan daar twee slides terug laten zien. In de rechter figuur kan u een verdeling zien van het aantal bewegingen per type vlucht. Als u dan ziet, is een 10% van de bewegingen gerelateerd aan lijnvluchten. 26,29% is gerelateerd aan trainingsvluchten. En dan 40% is gerelateerd aan zakenvluchten. In de grafieken die u dan naar de rechterkant ziet, is dan de modellering gebeurd ten aanzien van de MKBA-studie die door de Vlaamse regering is opgemaakt. En daarin ziet u dat de verdeling eigenlijk vrij gelijk blijft.
Ja, misschien nog een bijkomende toelichting. U had daar straks een vraag gesteld, als ik me goed herinner, in verband met die elektrificatie van toestellen en waar komt die stroom vandaan? Nu, die stroom, op dit ogenblik heeft de luchthaven een hoogspanningscabine die ons niet in de mogelijkheid stelt om de verschillende gebruikers van de luchthaven van dienst te zijn op het vlak van het leggen van fotovoltaïsche schermen. Zonnepanelen zijn niet op dit ogenblik per specifieke loods apart mogelijk. Ja. Nu is er op dit ogenblik een project lopende dat die verschillende gebruikers een aparte cabine zullen hebben. En het is de bedoeling van bijvoorbeeld de maatschappij die die pipistrails gaat gebruiken, dat is in feite dat elektrisch toestel dat gebruikt wordt voor training. Het is de bedoeling van die maatschappij om inderdaad met de stroom die ze zelf opwekken, die toestellen op termijn van stroom te voorzien. Het is gewoon een toevoeging. Dan in verband met het aantal bewegingen, want mevrouw sprak van 65 vluchten, dacht ik dat u het was, 65 per dag. Dan was de vraag, is dit correct? Nu, dat zijn ongeveer 130 bewegingen per dag. 130 bewegingen per dag. En dat is ongeveer correct. En dat schommelt, maar dat is ongeveer correct. Nu, vergeet niet, dat zijn alle bewegingen. Hè. Dat gaat dus zowel over trainingsbewegingen, bewegingen van general aviation toestellen, overheidsbewegingen, die zijn daar ook bij, commerciële bewegingen enzovoort. Het is, ja, de verhouding is, is juist losluiten. Ja, dus de verhouding was in feite weergegeven op het scherm. Als u mij echt gaat op de details gaan vragen, kan ik u moeilijk zomaar uit mijn hoofd gaan reageren. Want er is dus wel degelijk een... Ik zal u nog een voorbeeld geven, hè, want men spreekt ook over de trainingsvluchten destijds. Hè, dan spreek ik van destijds. Dus bijvoorbeeld 20, 25, 30 jaar geleden waren er op de luchthaven alleen al 35.000 trainingsbewegingen. Ja. Die zijn dermate afgebouwd, tot op dit ogenblik nog ongeveer een maximum hebben van tussen de 15.000 en de 16.000 trainingsbewegingen. Dat is dus een immens verschil. Dat werd ons ook trouwens opgelegd door de huidige milieuvergunning. Ja. Een stelselmatige afbouw, de luchthaven is daarin geslaagd. Ten eerste wil ik ook zeggen, niet alleen wij, dankzij de inspanningen van de scholen. En wat gebeurt er? Hoe hebben ze dat gerealiseerd? Ten eerste door meer gebruik te gaan maken van simulatoren op de grond. En ten tweede door uit te wijken naar andere vliegvelden en daar touch-and-go vluchten te gaan uitvoeren. Want het zijn juist die vluchten die veel bewegingen genereren. Hè? Dus uitwijken naar kleinere vliegvelden, bijvoorbeeld een Sint-Truiden is daar een voorbeeld van, wordt veel getraind door middel van touch-and-go's door vliegscholen. Wat ook van belang is voor die 65 vluchten per dag, dat is wel in functie van de baan die in gebruik is. Hè? Ik weet niet, ik heb de slides nu niet gezien, maar in globaal genomen, de voorbije jaren, is het altijd zo geweest dat baan 29 meer in gebruik is als baan 11. Nu, als we opstijgen op baan 29, dat wil zeggen dat het toestel zich positioneert aan de krijgsbaan en opstijgt boven Antwerpen. Als het toestel landt op baan 29, wil dat zeggen dat het gaat naderen over Boeghout en Borsbeek. Om te landen iets ter hoogte van de krijgsbaan. Ja, dat is het gebruik van baan 29. Als baan 11 in gebruik is, dat is dezelfde baan, maar in de andere richting. Als baan 11 in gebruik is, zal het toestel zich positioneren ter hoogte van de Vosstraat, kant Antwerpen, en opstijgen boven Borsbeek, Vremde, Boeghout. Ja? Als men landt op baan 11, zal het toestel aanvliegen boven Antwerpen en landen ter hoogte van de Vosstraat er net voorbij. De voorbije jaren, herhaal ik, was meestal baan 29 in gebruik. Ik denk in ongeveer 60% van de vluchten is baan 29 in gebruik. Wat betekent dat? Dat betekent dat 60% van de vluchten ook zullen vertrekken boven Antwerpen en landen boven Boeghout. Dat is gewoon een bijkomende verduidelijking die misschien toch wel interessant is. Ik herhaal, we spreken maar over één baan die in functie van de windrichting in twee richtingen gebruikt wordt. En dan geef ik het woord terug.
Ik wil ook nog eventjes inpikken op die stroomvoorziening. Het is ook zo dat de luchthaven van Antwerpen is geconnecteerd aan het broertje of het zusje in Oostende. Dat is eigenlijk maakt deel uit van dezelfde groep Aegis. En zij gaan in 2024 een groot zonnepanelenpark exploiteren. Niet alle stroom zal voor hen gebruikt worden, maar een deel van de stroom die zal eigenlijk ook gebruikt worden voor die elektrificatie van de luchthaven in Antwerpen mogelijk te maken. Wat betreft die NADP1-procedure is het nog te vroeg om daar al concrete analyses van te geven. Maar we nemen het mee en van zodra dat die beschikbaar zijn, zullen die ook ter beschikking gesteld worden. Zoals we reeds in het Schepencollege hebben toegelicht, gaan wij ook inzetten op mobiele geluidsmeetposten. Zoals u misschien weet, heeft de luchthaven een geluidsmeetnet Casper. Die bestaat uit 4 vaste meetposten. Die staan allebei aan de twee kanten van de runway, in het verlengde van de runway. Zij meten van elke beweging de geluidspiek. Die informatie die wordt bijgehouden om analyses te doen. Milieuhandhaving kan daar eigenlijk ook analyses op vragen. En die informatie wordt ook gebruikt om een controle te doen door ons geluidsstudie. Nu, de luchthaven heeft in het najaar een mobiele geluidsmeetpost aangekocht. Het is de bedoeling om die meetpost telkens een maand bij een melder te zetten of op een locatie die door de gemeente wordt aangebracht. En op dit moment hebben wij al locaties aangedaan in Borsbeek en Mortsel die ons aangebracht zijn door de gemeente. Wat betreft de loodhoudende toestellen, dit betreft inderdaad de stampen- en vertongen toestellen voornamelijk. Alle andere toestellen verwachten wij dat die de overgang naar die nieuwe brandstof zullen maken. Belangrijk misschien te vermelden is dat er op dit moment in de Verenigde Staten ook al een afgas zonder lood bestaat. Momenteel is daar de certificering aan de gang voor Europa. Dus het kan zijn dat dit op korte termijn ook ter beschikking komt. En dit gaat dan eigenlijk ook die looddepositie, looddepositieprobleem oplossen. Nu is het zo dat wij dat als luchthaven zelf ook heel belangrijk vinden. Vandaar dat wij eigenlijk ook al die berekeningen hebben laten maken in het kader van ons milieueffectenrapport. En op basis daarvan hebben wij dan eigenlijk ook gezegd dat wij het aantal bewegingen met afgas zullen beperken tot die 500. En dan zitten wij heel, heel ruim onder die drempels die vooropgesteld zijn. Wat betreft misschien ook nog die nachtvluchten. In het milieueffectenrapport, dat binnenkort ook ter beschikking zal zijn, is ook een evaluatie door de deskundigen opgenomen en een analyse in verband met slaapverstoring. Dat zal dan eigenlijk ook allemaal, dat is ook allemaal afgetoetst door onze deskundigen. Misschien ook al eventjes over de vergunning nog. Onze vergunning die loopt tot volgend jaar 16 juni 2024. Doordat wij ons... 24. Ja. Omdat wij ons dossier tijdig hebben ingediend vorig jaar, wil dat zeggen dat wij gebruik kunnen maken van de bestaande wetgeving en dat wij op onze bestaande vergunning kunnen blijven doorexploiteren totdat de vergunningverlenende overheid onze nieuwe omgevingsvergunning heeft gegeven.
Onbeperkt.
Onbeperkt op dit moment. Dat is hoe dat de wetgeving het... voorlopig eigenlijk heeft uitgeschreven. Ik denk dat hiermee een heel groot deel van de vragen ondertussen beantwoord zijn.
Dan ga ik Sven nog het woord geven. En Chris?
Ja, dank u wel. Ik heb een paar bijkomende vragen. In verband met die nachtvlucht, hè, want je hebt daar juist een getal genoemd. Daar straks sprak je over 15 extensies. Dus 15 keer dat iemand te laat was, om het dan zo te zeggen, omwille van welke reden dan ook. Maar er zijn veel meer nachtvluchten. U hebt er juist een getal genoemd, ik heb het vergeten om te schrijven, dus ik weet het niet meer. Wat zijn dat dan voor nachtvluchten? Over wat gaat dat dan, die nachtvluchten, die dat er dan toch zijn? Daarnaast, je hebt ook gezegd, de meest belangrijke toestellen zijn opgenomen in het rekenmodel. Betekent dat dan alle toestellen zijn opgenomen? Want de meest belangrijke, dat is nogal vaag. Is dat dan de meest belangrijke in aantal, de meest belangrijke in geluid? Daar heb ik dan wel wat vragen bij. Die elektrificatie tegen 2030, in het kader van geluid is dat eigenlijk een doekje voor het bloeden. Hè? Want we spreken over slechts één schoolvliegtuig dat dan mogelijk elektrisch gaat vliegen. Maar dat is een non-elektrificatie op gebied van geluidsoverlast voor overvliegende vliegtuigen. Hè? Daar heb ik het dan over. Hè? Dus dat is op zich iets wat je dan wel presenteert, maar waar dat we dan weinig effect van gaan hebben, zeker op korte termijn. Hè? Een kanttekening, die 65 bewegingen dat mevrouw er straks zei, of nee, die 65 vluchten, of beter gezegd die 130 bewegingen, dat zijn bijna 50.000 bewegingen per jaar. Dat is misschien ook wel wat overdreven, hè, voor een luchthaven als Deurne. En dan heb ik nog één laatste vraag. Waarom kunnen we de luchthaven voor 7 uur niet sluiten?
Chris heeft nog het woord gevraagd.
Ja.
Ja, excuseer. Nu die nachtstraffactor in verband met inderdaad tussen half zeven en zeven, dat is mij nog altijd niet duidelijk wat dat concreet dan betekent. Allee, dat vind ik ook heel vaag. En dan had ik ook een vraag in verband met die zonnepaneelinstallaties die dan eventueel geïnstalleerd zouden worden in Oostende. Wie gaat die kosten betalen voor die zonnepaneelinstallaties? Ja.
Oké, ik stel voor dat u kort probeert te antwoorden, ja, maar wel duidelijk.
Wat betreft de nachtstraffactor van de luchthavenvergoedingen, die kunnen wij hier momenteel nog niet toelichten, omdat de operatoren op onze luchthaven nog moeten ingelicht worden. Dat zal voor een volgende milieuoverlegcommissie zijn, of vanaf 1 april zal u die ook kunnen raadplegen op onze website.
Maar laat ik toch nog even vragen, maar... Ja, daar ben ik eigenlijk niks mee. Ik heb totaal geen idee. Wat is dat dan? Is dat financieel? Of is dat...
Inderdaad.
Gestart in de noek. Je mag ook een keer niet vliegen? Of, ik weet niet.
Er zijn twee zaken eigenlijk, twee dimensies. In de eerste plaats willen wij die bewegingen ontmoedigen door onze prijsstructuur aan te passen. De nachtvluchten worden daardoor duurder. Extensies die gaan ook een penalty moeten betalen. En anderzijds is het aantal bewegingen tijdens die nachturen, dus de uren tussen 23 uur en 7 uur, zijn die eigenlijk ook beperkt. Dus we willen eigenlijk met deze twee maatregelen ervoor zorgen dat er eigenlijk naar de toekomst toe meer beperking is van die nachtbeweging in vergelijking met hoe dat het was.
Ja, maar ik snap het wel, maar dat moet dan toch wel iets substantieel zijn. Dat moet toch wel...
Er is een aanzienlijke...
Dat moet toch wel een groot verschil zijn, want uiteindelijk, als dat maar een klein verschil is, dan wordt dat gewoon doorgerekend aan de klanten. En maakt dat voor de maatschappij niks uit?
Nee, het zal een aanzienlijk verschil zijn en ik nodig u uit om binnenkort aan onze website te
raadplegen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat dat betekent.
Dan ga ik misschien dadelijk eventjes eerst het woord geven aan Riek om te antwoorden over die toestellen. Wat betreft de zonnepanelen, wij zijn daar een partnership aangegaan met het bedrijf Energy Vision, en zij zullen samen met de luchthaven investeren om deze zonnepanelen te exploiteren in Oostende.
Samen met de LEM.
Dan ga ik eerst eventjes Riek laten antwoorden in verband met de toestellen.
Yes, ja, inderdaad, terugkomend op het punt van het aantal types in de database. Zowel in de voorgaande modellering als in de huidige modellering maken we gebruik van een database met een x-aantal proxy-types, noemen we dat. Laten we zeggen dat dat rond de 150 verschillende types zijn. Terwijl op de luchthaven Antwerpen zijn dat waarschijnlijk meer. Het is iets meer gefragmenteerd, helemaal als je kijkt naar de trainingstoestellen. Dat zijn er gewoon meer. Wat we daarmee doen is we kijken naar het meest representatieve type door een werkelijk type op de luchthaven te koppelen aan zo'n proxy-type. Dat werd ook gedaan in de voorgaande modellering, maar daar werd het werkelijke type dus volledig gemodelleerd als dat zogeheten proxy-type, zonder een bepaalde correctie toe te voegen. Dat is dus een belangrijk verschil, voornamelijk met die Embraer 190, die gemodelleerd werd met een ander type, zonder te corrigeren voor het feit dat het een ander type is. In de nieuwe modellering, vanwege die geactualiseerde database, hebben we dus meer types tot onze beschikking. Daarnaast maken we gebruik van een correctiefactor om het eventuele verschil tussen het werkelijke type en het zogeheten proxy-type te modelleren. Dus het is eigenlijk een tweezijdig verschil. Ten eerste een meer uitgebreidere set, geactualiseerd. En ten tweede dus die correctiefactor die niet werd meegenomen in de voorgaande modellering, maar wel in de huidige modellering.
Oké. Ik ga afsluiten. En Chris en Sven, en dan ga ik voorlopig dit debat afsluiten. Dat is Chris.
Ja, de maatschappelijke kosten- en baatanalyse, die heeft eigenlijk, waar jullie toch van vertrekken een stuk, die heeft eigenlijk aangetoond dat de luchthaven van Deurne nooit rendabel zal zijn zonder Vlaamse subsidies. Hè? Als je dat vergelijkt, 3 euro subsidie, 1 euro omzet en de euro subsidie wordt gegeven door de Vlaamse overheid en de omzet, de 1 euro, wordt ontvangen door EGIS, door de LEM. Jullie zeiden helemaal in het begin, dat was in eerste zin denk ik, dat er vanuit het MKBA, dus maatschappelijke kosten- en baatanalyse, dat de inkomsten omhoog moeten. Maar ik zie de lijnvluchten blijven hetzelfde. De zakenvluchten gaan een klein beetje toenemen. De trainingsvluchten mogen ook niet zo heel veel toenemen. En dan hebben we nog die andere, die controlevluchten en zo, die blijven eigenlijk ook vrij gelijk. Waar gaan dan die inkomsten uitgehaald worden? Sven?
Ja, dank u wel. Twee korte vraagjes nog. Je hebt er juist gezegd, we hebben Casper, denk ik dat het noemde, het meettoestelletje. Hoeveel kost dat? Kunnen we als gemeente zelf ook aankopen om iets te meten? Bijvoorbeeld. En ten tweede, ik heb geen antwoord op mijn vraag gekregen, waarom sluiten we de luchthaven niet voor 7:00?
Johan?
Ja, dank u wel. Ik wou even nog toevoegen op dat van de maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Dat gaat inderdaad over het financiële, maar wat ik vreemd vond is dat ik daar nergens iets kan lezen wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van orgaanvluchten die daar toepassen. Of van de kustwacht die daar een vliegtuig gestationeerd heeft. En verder wil ik ook wel even toelichten, de luchthaven van Deurne heeft in het grotere luchtvaartwereldje in België wel een andere rol. Je kunt niet zomaar al die toestellen naar Zaventem gaan afleiden om daar de mensen te laten leren vliegen, want dat gaat technisch gewoon niet. Al die zakenluchtvaart, voor of tegen, kunnen ook niet naar Zaventem gaan. En er zijn veel andere vluchten die niet naar Zaventem kunnen gaan, omdat dat een slotgerelateerde luchthaven is, waar die gewoon geen plek kunnen vinden.
Dank u, Johan.
Wat betreft het verbeteren van onze inkomsten, een van die maatregelen dat we nemen is een hele herziening van onze luchthavenvergoedingsstrategie, die dat we eigenlijk ook hebben toegelicht. Zo zullen de vergoedingen per type operator worden aangepast en de inkomsten ook per dagdeel omhoog getrokken worden. En dat is een van de maatregelen die dat wij nemen om onze rendabiliteit eigenlijk te verbeteren. Dat is ook opgenomen in de visienota, dat maatregelen zijn die dat wij moeten nemen. Wat betreft ons geluidsmeetnet Casper, een mobiele meetpost die dat wij nu hebben aangekocht, kost een kleine 15.000 euro. Die wordt dan eigenlijk mee in onze software opgenomen, zodanig dat eigenlijk ook al die data bewaard blijven en mee genomen kunnen worden in analyses. Wat betreft die sluiting, ik ga mij daar niet over uitspreken. Wij zijn aangesteld door de luchthaven-exploitatiemaatschappij om te werken rond die visienota, ervoor te zorgen dat wij een goede balans vinden tussen de uitbating, het milieu, duurzaamheid en de eventuele lasten ook voor de buurtbewoners. Ik wil ook nog wel even vermelden dat wij de dialoog met de buurtbewoners wel degelijk aangaan. Wij organiseren overlegmomenten met mensen die veelvuldig klagen. Wij brengen verschillende partijen bij elkaar, SKYES, DGLV, onze milieucoördinator. En dit doen wij meerdere malen per jaar om te horen wat we kunnen doen, welke maatregelen dat we kunnen nemen. En heel veel van de kennis of de informatie die gedeeld wordt op dergelijke overlegmomenten, daar wordt wel degelijk iets mee gedaan. Er zijn ondertussen procedures van vertrekroutes aangepast. We hebben misschien minder voor jullie relevant maatregelen genomen om het grondlawaai te beperken. Dus we zijn daar wel degelijk mee bezig en wij zullen ook naar de toekomst toe verder blijven inzetten op het overleg met de buurtbewoners.
Oké.
Nog iets?
Sorry.
Dank u. Ik wil ook nog even terugkomen op de rendabiliteitsvraag. Het is zo, hier wordt gesproken over de vliegbewegingen, maar je moet niet vergeten dat een luchthaven ook voor een groot stuk inkomsten genereert uit niet-aeronautische activiteiten. In Antwerpen is dat voornamelijk het feit dat wij concessies geven voor gronden waar maatschappijen een loods kunnen bouwen. Dat genereert niet alleen vliegbewegingen. Dat zijn loodsen die bijvoorbeeld gebruikt worden voor maintenance en voor stalling. Dus een van de belangrijkste inkomsten van de luchthaven is ook de niet-aeronautische inkomsten. Ook bijvoorbeeld de horecasector, de parking en dergelijke meer. Dus ook dat wordt in rekening gebracht voor de rendabiliteit. Vergeet ook niet dat die rendabiliteit voor een stuk ook groot grotendeels afhankelijk is van het kader waarin dat wij moeten opereren. Dat kader wordt inderdaad geschetst door de exploitatievergunning en door de milieuvergunning. Dat geeft ons een kader waarbinnen dat wij kunnen opereren en ook ontwikkelen. Dat zijn dus de grenzen waar wij niet buiten kunnen. Ten slotte, met betrekking tot de trainingsvluchten, is het toch ook van belang van te onderlijnen dat in de overeenkomst van 2013 tussen de Vlaamse regering en Aegis expliciet is opgenomen dat de luchthaven de scholen moet bevoordelen. Dus de scholen moeten gestimuleerd worden. Wij zijn op dit ogenblik de belangrijkste luchthaven in dit land op het vlak van opleiding van nieuwe piloten. Dat staat expliciet vermeld in de concessieovereenkomst met de overheid. En nog een laatste puntje, toch niet onbelangrijk is, in verband met de subsidies. Het klopt, de luchthaven ontvangt een bepaald bedrag aan subsidies, ik herhaal, voor veiligheidsopdrachten. Maar vergeet ook niet dat dat geldt voor alle regionale luchthavens in dit land. En daarboven geldt dat voor de meeste regionale luchthavens in de Europese Unie. Er is trouwens een beschikking van de Europese Commissie, waarbinnen de krijtlijnen worden bepaald voor regionale luchthavens om te kunnen genieten van een bepaald aantal subsidies. Dus dat komt niet uit de lucht vallen, er is wel degelijk ook een Europees wetgevend kader. Dat geldt trouwens ook voor bijvoorbeeld de meeste kleinere luchthavens in Frankrijk. Alsjeblieft.
Dankjewel. Ja, dat is nu echt, Filip, het laatste dan.
Ja, maar ik ga geen nieuwe vraag stellen. Ik ga de vraag van Sven hiernaast herhalen, want de vluchten tussen 6:30 en 7:00 zijn de meest hinderlijke. Waarom kunnen die niet vermeden worden?
Ja, die kraal, de openingsuren zijn wat ze zijn. Die zijn in het verleden trouwens altijd 6:30 geweest. U moet ook niet vergeten dat de maatschappijen, er zijn verschillende elementen die meespelen waarbinnen de maatschappijen moeten opereren. Ja? Dus maatschappijen opereren nu eenmaal naar andere luchthavens. Onze luchthaven is slotvrij, wij zijn een van de weinigen, maar de luchthaven van bestemming is dat niet. Dat is een van de meest belangrijke redenen waarom dat die openingsuren wel degelijk van belang zijn. Ik wil ook trouwens onderlijnen dat de luchthaven wel geteld een 30:30 nachtvluchten heeft. Dat zijn de vluchten tussen 6:30 en 7:00. Want we spreken altijd van nachtvluchten. Nu, wettelijk gezien, de nacht begint om 23:00 lokale tijd en stopt 's ochtends om 7:00 lokale tijd. Aangezien dat wij gesloten zijn tot 6:30, is bij ons nachtvluchten alleen mogelijk tussen 6:30 en 7:00. Ja. Dat zijn er een heel beperkt aantal. Er is hier een aantal genoemd geweest en die worden in de toekomst ook hoger gesanctioneerd. Hetzelfde geldt dus, zoals Chris al heeft gezegd, voor de extensies. Wat zijn die extensies? Dat is niet 's ochtends. De extensies gaan alleen in na 23:00 s'avonds. Voor heel specifieke gevallen, op dit ogenblik in de vergunning zijn er 2 gevallen opgenomen. Dat zijn voor landende lijnvluchten met vertraging. Dus ten eerste, het moet een landend vliegtuig zijn. Een vertrekkende vlucht is al uitgesloten. Dus alleen voor landende. Ten tweede, alleen voor commerciële lijnvluchten. Ja, het regulier verkeer. Dat betekent dat dat dus niet geldt voor bijvoorbeeld privé- en business-toestellen. Ook niet voor trainingstoestellen. Dat is een belangrijke beperking. En die beperking heeft de luchthaven dan ook in staat gesteld om de voorbije jaren, u moet niet gaan tot 2016, want toen was het de periode van de aanslagen en inderdaad, toen waren er een pak meer. Maar in principe zal de luchthaven een gemiddelde hebben van ongeveer een 12-tal extensies op jaarbasis. Enige tweede uitzondering, dus de eerste zijn de lijnvluchten die landen. Tweede uitzondering die mogelijk is, zijn eventueel medische vluchten. En dat zijn dan vluchten met organen voor transplantaties, die wij de voorbije jaren quasi niet meer gehad hebben. Meer kan ik daar op dit ogenblik echt niet over zeggen.
Heel kort.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. U zei daarnet dat er inderdaad wel overlegmomenten zijn. Dat geloof ik absoluut natuurlijk, ik hoop het. Maar de vraag is natuurlijk, als er overlegmomenten zijn, in welke mate wordt er ook inspraak en wordt de participatie verwacht van de mensen? Want deze mensen zitten hier nu allemaal. Ik weet niet of dat dit gesprek of dit debat genoegdoening heeft gebracht voor deze mensen, of dat de zorg alleen maar groter is geworden natuurlijk. En dat is een rechtstreekse vraag aan de mensen die daar zitten natuurlijk.
Ja, het is zo dat we die mensen zeker nog gaan ontmoeten. Ik ga hier het het debat en het, de toelichting afsluiten. Het is zo, de burgemeester heeft zelf ook al gezegd, als er een milieuvergunning wordt aangevraagd, gaan we terug in gesprek gaan. Dit is een eerste kennisname van wat dat er mogelijk in de milieuvergunning zal gevraagd en gewenst worden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen weet wat dat daarin staat. Ik hoop dat we de presentaties heel snel kunnen krijgen, zodoende dat we die ook mee bij het verslag kunnen steken. Er is hier ook een opname, dus iedereen kan goed nakijken wat dat er gezegd is enzovoort. En ik ga er dus ook vanuit dat de bezorgdheden die nu in het publiek zeer deskundig, moet ik zeggen, zijn geuit, dat die ook worden meegenomen wanneer dat wij een evaluatie maken vanuit het bestuur om terug naar deze raad te komen eventueel, om daar iets mee te doen. Wat wel belangrijk is, vind ik dat het een Vlaamse bevoegdheid is. En het is 2024. Dat zijn niet alleen milieuvergunningen af te leveren, maar dat zijn nog andere belangrijke momenten waarin dat inspraak en waarin dat visies kunnen tot uiting komen. En ik denk dat dat niet zal ontbreken. Dus het laatste woord is nog niet gezegd over wat dat de toekomst van de luchthaven van Deurne zal zijn. Maar ik moet u hartelijk danken voor de toelichting. En het publiek, het is zo, we zitten in een vragenronde nog. En jullie zijn dan in de gelegenheid gebracht om uw vragen rechtstreeks eigenlijk via een omweg van raadsleden te mogen voorleggen. Als jullie straks na de zitting nog wil terugkomen op hetgeen dat er hier gezegd is, dan nodigen we jullie uit om de raad bij te wonen. Dat laat ik nu aan jullie over, maar we gaan hier nu wel de gasten laten vertrekken en beginnen met de andere agendapunten op de raad. Maar we zien elkaar wellicht. En ook, ja, jullie kennen onze burgemeester ook al, iemand die zeer toegankelijk is en waar dat je altijd terecht kunt. Dus dat is bij deze ook nog eens bevestigd. Voor diegenen die vertrekken, goed thuis en dank u wel. Ik stel voor dat we 2 minuten schorsen. Oké, we gaan verder met gemeenteraad. Ik denk dat we een interessante eerste deel van onze gemeenteraad hebben gehad. We gaan verder met G3 en dat is het aanvaarden van het ontslag van een gemeenteraadslid. Met name mevrouw Ines de Keulenaar en dat is een kennisname. Ze heeft zelf aangekondigd dat ze ontslag neemt. Daar moeten we dus niet verder bij stilstaan. Maar Filip, jij hebt daar een vraag over?
Ja, gewoon een kleine vraag in de marge. Mogen de raad en de mensen weten wat de reden eigenlijk is van het ontslag van Ines?
Natuurlijk mogen jij dat weten. Ik dacht dat het al in de wandelgangen gemeld was. Als je als gemeenteraadslid een aankoop wilt doen van een stuk grond van de gemeente, dan mag je geen gemeenteraadslid zijn. Vandaar dat er zich de gelegenheid voordeed in Den Boshoek om achter haar woning een stuk van een weg die niet meer bestaat of afgeschaft zou worden, zou wensen aan te kopen, moest zij wel ontslag nemen bij aanvang van de procedure.
Oké, dank u, Lode. Dat is een kennisname, dus dan kunnen we overgaan naar het volgende punt. En dat is eigenlijk G4. En dat is de aanstelling en de eedaflegging van een opvolgend gemeenteraadslid. En dat is Mieke Kanizai. En zij gaat de eed afleggen en zij mag daarvoor tot hier bij mij komen.
Dat
zal. Ik zweer de verplichtiger van mijn mandaat wel na te komen. Hier zijn twee documenten die je dan nog moet tekenen en dan mag je die terug aan Jan geven.
Oké.
Dan mag je daar even. Sorry. Het volgende, Jasje.
Dank u wel, voorzitter. Bij de stukken staat dat dat een stemming is.
Ik heb het ook gezien.
Om welke duistere reden dan ook, maar...
Ik ga het dan beschouwen als een materiële fout die Jan kan rechtzetten, want daar moet uiteraard niet over gestemd worden. Jan?
Ja.
Heb je het gehoord?
Nee, ik heb het gehoord.
Er staat dat het een stemming is. Dat is een materiële fout, want dat is uiteraard niet de bedoeling. Maar. Dan gaan we over naar het volgende punt. En het volgende punt is de vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden. En dat is ook een kennisname, maar Mieke vraagt al ineens het woord. Ik ga dit punt afhandelen, dat is een kennisname, maar u mag zeker tussenkomen nu. Goed in de micro spreken.
Oké, ik had graag gezeteld als onafhankelijke.
Dat gaan we dan noteren.
Dank u wel.
Ja, Rudy?
Ja, ik denk dat... Ook een vergelijkbare vraag, zoals collega Flippe juist heeft gesteld. Mogen wij weten waarom het u wilt zitten als onafhankelijke en niet voor het Partij van Torp wilt zitten?
Ik wens daar eigenlijk niet verder op uit te breiden.
Oké. Okay. Lodo, jij vraagt het woord.
Ja, dat klopt. Ja. Wat dat wel zo is, is dat wij onze fractie verkleinen, ik zal het zo zeggen. En dat wij nog maar uit 2 leden bestaan. De keuze van is voor haar, die is niet van ons uiteraard. En die, voor ons is het eigenlijk ook heel duidelijk dat we ze niet toelaten in onze fractie, omdat zij lid is van een andere partij.
Dat is dan ook genoteerd. Misschien, mevrouw, u mag uw micro ook uitzetten.
Ja, dan de vraag, want we verstaan dat ze komt zetel als onafhankelijke. Van welke partij zal zij dan lid zijn?
Oké. Okay. Dank u. We gaan over naar het volgende punt. En dat is dus die vaststelling van de rangorde. Dat was een kennisname. En dan gaan we over naar G6. En dat is het punt waarin dat we de notulen van de gemeenteraadszitting van 18 december moeten goedkeuren. Vraagt daar iemand het woord over? Ja, Sven?
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik vraag niet het woord over dit punt, maar ik vraag wel het woord. Eerst en vooral over uw tussenkomst daar straks als afsluiter van de presentatie. Ik vond die eigenlijk heel ongepast. Omdat u sprak vanuit ons als bestuur en dat u bijna kiesintenties in de mensen in hun schoot legde. En dat vind ik eigenlijk heel fout. Dat gezegd zijnde, u bent een vrije dame, u mag doen wat u wenst. Maar in het kader van een ambt als voorzitter vond ik dat eigenlijk niet correct. Enfin, daarnaast, u bent niet in getal om te vergaderen. Wij hebben het respect gehad naar de sprekers toe en naar het publiek toe om te blijven zitten. Zodoende dat allemaal kon doorgaan. Maar wij zullen nu met de verenigde oppositie recht staan, zodoende dat de vergadering zal geschorst moeten worden.
Kunt u nog doorbakken?
Ja, ik vind het op dit moment een beetje een spijtige beslissing van de oppositie, omdat het hier gaat over twee mensen die zich vandaag ziek hebben gemeld. Het is zelfs zo dat een raadslid nog gevraagd heeft of dat hem gewenst is om met 37 graden koorts naar de raad te komen. Ik denk niet dat dat zo is. Ik denk niet dat er iemand iets kan doen om het feit dat er mensen ziek zijn. En als je dat dan gebruikt om niet de gemeenteraad verder en de verschillende punten, waar dan ook een aantal interpellaties zijn van de oppositie, om dat dan verder te behandelen, vind ik dat wel een spijtige zaak. Moesten dat mensen zijn die op reis zijn of zo, dan geef ik u gelijk. Maar in dit geval zijn die mensen gewoon echt ziek. Dus ik bedoel, er kan in principe wel vergaderd worden.
Het is zo dat ondertussen de zesde keer is. Ik heb het nagekeken, ik heb het opgeteld. Dat is al de zesde keer dat je niet in getal bent. Dat is een structureel probleem. In het verleden is het nogal geweest dat het omwille van mensen die wel op vakantie waren en dan iemand anders die ziek was of iemand anders die zat met een familiale toestand. Ja, het is altijd wel iets natuurlijk, maar u moet zorgen dat u in meerderheid bent. En u bent niet in meerderheid.
Als in het parlement...
En voor de rest ga ik daar niet over discussiëren. Gaan wij gewoon recht staan en is het voor u wat u erover denkt en vindt.
Ik vind het belangrijk dat je de reden ook weet. In het parlement bestaat er zoiets als een hoffelijkheid in een commissie. Dat als er iemand van de meerderheid of de oppositie ziek is, dat er dan een ander lid van de meerderheid of de oppositie zich onthoudt. Zodanig dat de werkzaamheden en het bestuur kunnen verder lopen. En het is effectief deze reden. En daarom vind ik het belangrijk om het ook mee te delen. Anders was er op zich geen enkel probleem. En is het natuurlijk aan jullie als raadsleden om te zeggen, nemen wij onze verantwoordelijkheid om verder te vergaderen rond de verschillende punten op de agenda of niet. Dat is eigenlijk belangrijk, want het gaat niet over de meerderheid en het gaat niet over de oppositie, maar het gaat over de stemming van een aantal punten die belangrijk zijn voor het beleid van onze gemeente en onze burgers.
Okay.
Maar dat is mijn argumentatie, meer kan ik er niet aan toevoegen. Maar ik vind het wel belangrijk dat u de reden weet waarom die raadsleden afwezig zijn.
Ja, ik zou zelf heel kort willen reageren op uw tussenkomst over mijn laatste woorden. U weet dat ik een uitgesproken mening heb over de luchthaven van Deurne. Ik heb die niet gebracht. En ik... vind dus ook dat die woorden onterecht zijn, Sven. Maar goed, verder geen enkel probleem. En je wilt nu nog repliceren?
Ja, ik ga nog even repliceren op de burgemeester. Die hoffelijkheid in het parlement is er inderdaad. Hoffelijkheid is iets dat in vele richtingen werkt. Ik zeg niet dat jullie niet hoffelijk zijn, zeker en vast niet. De afgelopen legislatuur is dat zeker anders gebleven. Maar ik wil u wel uw eigen woorden van de laatste keer in herinnering brengen. Toen dat u zelf zei, ik zou het ook doen. En ik nodig u uit om terug te gaan luisteren naar de geluidsopname, waar dat u dat letterlijk effectief in zegt. Ik heb dat ook gedaan, dat is ook effectief zo. Dus om die reden gaan wij vandaag niet verder vergaderen. Dank u wel.
Ja, maar ik zou het niet doen als er mensen ziek zijn. Dan zou ik het niet doen.
Ja, Filip?
Ja, het ziek zijn, natuurlijk, meneer de burgemeester. Er zijn twee keer is meneer Filip Verstappen ziek gemeld, terwijl dat hij 's morgens vroeg aan de schoolpoort stond. Dus de twijfel daaromtrent is dan ook heel groot. Nee.
Over hoffelijkheid.
Meneer de burgemeester, mij ook nog, als u daar mij ook nog... een beetje gaat verwijten dat ik een demagoog zou zijn, dan denk ik ook, ja, dat heeft u gedaan daarnet, dan denk ik ook van, wie zegt dat hier nu? Alsjeblieft, zeg.
We gaan het...
Dat is de pot in de ketel verwijt, denk ik dan.
Ja.
Ja, veel lager kun je natuurlijk niet vallen zonder te weten wat er bij mij aan de hand was. Ik was de dag daarvoor getest. Ik heb mezelf getest, want het was ook gemeenteraad. Uiteraard was gemeenteraad. En ik was covid-positief. Leek het mij niet opportun om hier in de ruimte te komen zitten. Maar in de buitenlucht vertoeven lijkt mij geen probleem als je covid-positief test.
Oké, we gaan
maar ja,
het
veel
hier
lager
bij...
dan dit zal het ook niet meer vallen bij u. Hè?
We gaan dus hier... volgens het reglement is het dus zo dat... we in aantal moeten zijn om geldig te kunnen vergaderen en ook beslissingen te nemen. We zijn niet meer in aantal, dus bij deze moet ik de vergadering sluiten. Ze moeten eerst buiten zijn, dat is waar.
Je mag dat onafhankelijk doen. Je mag dat onafhankelijk doen.
Dirk, ondertussen.
Ik wil daar toch ook op reageren. Dit is gewoon de gemeente ook een stukje gijzelen. En de beslissingen die nu zouden moeten genomen worden, in belangrijke dossiers worden daardoor vertraagd en zelfs onmogelijk gemaakt in sommigen. Ik spreek over de beroepssysteem, Gransenstevig, waar vandaag een stemmingzaak die de weken op de agenda staat. Dus u gijzelt gewoon de beroepssysteemig. Bedankt.
Oké, dan is hierbij de gemeenteraad. We schorsen met een kwartier. Koen heeft het woord gevraagd.
Ik ga ervan uit dat je eerst de schorsing opheeft en dat we verder vergaderen.
De schorsing is opgeheven.
Goed, collega's, ik vind het belangrijk. Er staan een aantal belangrijke punten op de agenda. Voornamelijk met betrekking tot de realisatie van het fietspad op de Brugomsestevig, waarbij de Vlaamse overheid ons uitdrukkelijk heeft gevraagd om dat punt vanavond te behandelen. Ik vind het, zoals ik er straks ook heb gezegd in de openbare zitting, onfatsoenlijk dat de raad gegijzeld wordt en niet kan en mag verder vergaderen omwille van het feit dat er een aantal raadsleden zich niet goed voelen en ziek zijn. Ik heb tijdens de schorsing Bruno Doms geconsulteerd om te vragen of hij zich beter voelt en of hij toch nog in staat was om tot aan de raad te komen. Ik vind dat heel erg dat ik dat op deze manier moet doen om ervoor te zorgen dat onze gemeente verder kan bestuurd worden. Dus ik stel voor dat we de punten die moeten behandeld worden, dat we die nog behandelen. En de interpellaties uiteraard, die blijven dan eventueel, of die moeten terug opnieuw ingediend worden voor de volgende raad. Maar dan kan er in ieder geval wel verder gewerkt worden.
Oké. Ja, Dirk?
Ik wil ook uitdrukkelijk bedanken voor de meerderheid te komen te versterken en de verantwoordelijkheid die hij opneemt om het hier tot een goed einde te brengen. Dank je wel, Bruno.
Het punt G6, de notulen van de gemeenteraadszitting van 18 december, daar moeten we over stemmen. En de stemming wordt nu gestart. Blijkbaar niet. Stemming. Start. Heel veel zaal. Er zijn 12 mensen die hun stem hebben uitgebracht. Dus het punt is aangenomen met 12 ja-stemmen. Het volgende punt op de agenda is het jaarrapport klachtenbehandeling 2023. Dat is een kennisname. We hebben dat allemaal kunnen lezen. Ik vermoed dat daar geen vragen over zijn. Dan is dat jaarrapport aangenomen. Dan hebben we punt G8 en dat is een punt over de interlokale vereniging Zora Werkt. En daar moesten we een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 doen. En daar vragen we een stemming over. Nog één iemand stemmen? Oké, het punt is aangenomen met 12 stemmen. Het volgende punt is G9 en dat is een aanpassing
in het AGB van het meerjarenplan. En dat is daar straks toegelicht in het AGB van schema, dus een aanpassing van schema M3. En daarover gaan we ook stemmen. Het punt is aangenomen met 12 ja-stemmen. Het volgende punt is de vaststelling van de gemeentelijke bijdrage 2024 aan de politiezone Minos. Daar wordt ook een stem gevraagd. U mag die uitbrengen. Dat punt is aangenomen met 12 ja-stemmen. Het punt is aangenomen. En het volgende punt. Komt niet. Ja, ik weet het. Eerst stoppen. G11, de vaststelling van de gemeentelijke bijdrage 2024 aan de hulpverlening zone Rand, dat is de brandweer. Daar vragen we ook een stemming over. Het punt is met 12 ja-stemmen aangenomen. Dan gaan we naar het volgende punt. Dat is G12, dat is een belasting op de afgifte van getuigschriften of andere documenten. En dat gaat over de aanslagjaren 2024-2025. Daar vragen we ook een stemming over. Ook dit punt is aangenomen met 12 ja-stemmen. Het volgende punt is G13, de belasting op masten en pylonen voor de aanslagjaren 2024 en 2025. Daar vraag ik uw stem over. Het punt is met 12 stemmen aangenomen. Dan hebben we G14, dat is het vaststellen van de modaliteiten van de verhuur van een autostaanplaats. Graag uw stem. Eén iemand. Twaalf ja-stemmen. Punt is aangenomen. Het volgende punt is het retributiereglement over de vastgoedinformatie die kan opgevraagd worden. Graag uw stem daarover. Twaalf ja-stemmen. Punt is aangenomen. G16, de ingebruikname van het vastgoedinformatieplatform. Graag uw stem daarover. Twaalf ja-stemmen, punt is aangenomen. En dan hebben we hier een belangrijk punt, G17, de omgevingsvergunning AQF. 22680, Boeghout-Rans. Het gaat over de sanering van de Brugomse Steenweg en de Randse Steenweg, de zaak der wegen. Daar gaan we ook een stem over uitbrengen. Er zijn 12 stemmen uitgebracht en allemaal ja-stemmen. Punt is aangenomen. Dan hebben we een kennisname en dat is G18 van het budget 2024 voor de kerkfabriek Sint-Jan in Doli. We overgaan naar de bijkomende agenda, maar vermits dat die allemaal punten omvat die door de oppositie... Eentje, niet, dan gaan we... Oké, met akkoord worden al die punten verdaagd en gaan we